Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
Dus ik heb van jou een of ander onder de stof zittend, ik pak hem weer even uit, onder het stof zittend geval gehad. Met een IP-adres erop en dat ding heet Home Wizard.
Dat klopt ja.
Wat
ja,
is het?
Is niet helemaal, de naam belooft meer dan het kan.
Wat is het?
Nou, Daniel introduceerde het als een soort iets intelligentere klik aan, klik uit.
Ja, dit is dus ook echt onvervalst Nederlands fabrikaat. Dus ik heb dat jaren geleden al een keer gekocht. Want toen ging ik domotica tussen aanhalingstekens in mijn huis zetten. En dat, je hebt wel gewoon schakelaars natuurlijk van met klik aan, klik uit. En met een afstandsbediening, je kan het aan uit en je kan nog net dimmen. En dat heb je toch weer meegehad. En toen zijn dus een paar gozers hebben dit zo'n kastje ontwikkeld. En dat is eigenlijk gewoon een zender die op dezelfde frequentie uitzendt. Alleen die kan natuurlijk een heleboel commando's achter elkaar uit. En er zit ook een stukje intelligentie boven, een besturingssysteempje. En dat kan dus ook bepaalde scènes aansturen. Dus bijvoorbeeld meerdere schakelaars tegelijk aansturen. Dat kan formeel niet met klik aan, klik uit. Er wordt allemaal serieel uitgeschoten. Maar dan kun je ook dingen timeren, et cetera. Dus ja, dat is best wel een soort van poor man's domotica systeem. En ze zijn dus daar met klik aan, klik uit begonnen. Maar ja, ze ondersteunen veel meer van dat soort radio gestuurde systemen. Dus ook zonweringen en gordijnen. En je kan temperatuursensoren op aansluiten. Het is best wel uitgebreid. En ja, ik heb hem dus in mijn huidige appartement, waar ik al 3,5 jaar woon, nooit gebruikt. Dus ik denk dat die firmware wel een update nodig heeft. Maar dit schijnt dus gewoon nog steeds doorontwikkeld te worden. En er komen gewoon elke keer weer functies bij. En nou ja.
En dit zijn Zigbee-radio's? Of,
nee, dat nee, is volgens nog. Mij gewoon alleen.
Dat kwam pas daarna.
Dat is volgens mij is het echt veel eenvoudiger dan dat. Dat is echt gewoon alleen een volgens mij zo'n 433 megahertz signaaltje of zo. Mm. En dan gaat iets aan. Kijk, KQ, dat is niet. Ja, dat is letterlijk klik aan, klik uit.
Dat was het.
Je zet gewoon een schakelaar om.
Oh ja.
En het ding weet dus ook niet wat de state van de schakelaar is. Dat is het grote nadeel ervan. Dus als je dan volgens met een andere afstandsbediening je lamp weer uitzet, dan weet jouw home wizard niet dat die lamp uit is.
Deze problemen achtervolgen ons al ons hele leven. Want dit was ook altijd het probleem met de lamp op zolder boven. Als je hem dan daar had uitgezet, je zet hem beneden en dan ging hij uit of aan of andersom. Weet je dat nog vroeger in je huis?
Een hotelschakeling.
Ja, dat is heel naar. Deze problemen achtervolgen ons dus al zeker 30 jaar. We hebben dus eigenlijk nog steeds geen oplossing. Of je moet er meer geld voor betalen.
Ja, zeker. Daar is dus wel een oplossing voor. Alleen het kost gewoon meer geld. Want dan heb je dus geen één wegverkeer, maar twee wegverkeer.
Meer geld makes the world go round. Welkom bij Nerds om tafel. We praten vandaag met
Daniel
en
Floris.
Mijn naam is Julian Ubachs. En mocht je nou denken van, goh, ik heb die Rand al een hele tijd niet gehoord. Dat kan kloppen, want die heeft inmiddels zijn tweede kind gekregen en is nog druk bezig met luiers verschonen, vrienden helpen en allemaal dat soort dingen. Dus we moeten het nog even zonder Randal stellen. Maar gelukkig zijn we hier met een goed groepje vertegenwoordigd. En gelukkig hebben we ook een heel erg leuke gast. Want onze gastnerd van vandaag is Robert-Jan Huisman. En
hey.
Als je nu denkt, die naam die ken ik al. Dat kan kloppen, want Robert-Jan is hier al twee keer toch? Twee keer eerder geweest?
Ja, twee keer, maar één van die twee was dan weer twee episodes. Dus afhankelijk van hoe je geluisterd hebt, was het drie. Ja,
de A en B, de fameuze A en B periode van met Nerds om tafel. Toen werkte je nog voor Google in het hartje van Silicon Valley. Maar inmiddels ben je CEO, niet van Google. Maar
dat vind ik toch wel een beetje jammer dat niet zo is.
Maar, nog niet, hè? Nog je denkt niet aan tafel gehad, trouwens.
Maar van je eigen startup Traces. En daar ben je bezig met het scannen van lenzen om beschadigingen en degradatie naadloos in kaart te brengen, is wat Randal mij heeft ingefluisterd heel stiekem. Ja. We gaan het zo uitgebreid hebben over je start-up en over waar je nu mee bezig bent en wat toekomstmuziek is van die start-up. Maar je bent hier nu. En ik kan dat niet helemaal loszien van een bepaalde beurs die op het moment dat al deze episode te horen is, bezig is in volgens mij de RAI in Amsterdam.
Ja, klopt. IBC, waar staat het eigenlijk voor? International Broadcasting Convention of zoiets
dergelijks? Volgens mij wel. Ja. Ongeveer zoiets.
Het is een grote beurs hier in misschien wel de grootste van Europa in deze markt in ieder geval.
Ja, precies. Alle grote aanbieders van ik denk ook apparatuur, gewoon de makers van apparatuur.
Alles wat maar met tv, radio of film maken te maken heeft. Alles wat je maar kan verzinnen. En dat gaat dus inderdaad van lenzen en camera's tot software voor het postprocessen van je audiofiles.
Ja, precies.
Roep maar wat. Ja.
En jij gaat daar naartoe. Nou ja, ik zou zeggen, begin eventjes bij het begin. Gewoon wat is, want het heet Traces.
Ja, Traces is de achternaam van mijn medeoprichter achterstevoren. Hij is een...
Zet hij nu drie man...
ik moet even drie onthouden voor de S optellen.
Voor de domme mensen.
En voor de bonuspunten, wat is zijn nationaliteit dan?
Ik weet nog steeds achternaam niet. Ik ben helemaal de weg kwijt.
Seacard.
Ja, heel goed.
Is het een Noor?
Nee.
Ik heb hem wel ontmoet, maar ja, ik let niet op afkomst. Kijk goed van mij.
Hij is Frans.
Okay.
Nou, ik zat in ieder geval het juiste werelddeel in mijn hoofd.
Ja,
alleen dan zat ik in het oosten in plaats van
in
het westen.
Noorwegen is niet hetzelfde werelddeel als Frankrijk?
Ja, maar
vergeleken met Amerika is het allemaal in de goede richting.
Ik zat aan Oost-Europa te denken. Jij ja, Noord-Europa, dus zat allebei niet goed.
Ja, okay.
Daniel die zat er helemaal niet over na te denken. Ik dacht, dit is een mens.
Maar goed, ja. Huisman en de sigaar, ga verder.
Precies, ja. Nee, meneer Sikaar, Adrian, die is wiskundige, maar is vooral opticus. Hij weet een hele hoop over lenzen en hij is ook al jaren een goede vriend van mij. En hij is een van de slimste mensen die ik ken. En ik vind een beetje arrogant om te zeggen misschien, maar dat telt wel als je al 7 jaar in Silicon Valley rondloopt en je denkt, god, die gast is slim, dan... Ja. Ben je ook wel slim?
Ja, ik wil net zeggen, voor ons ben jij een van de slimste mensen die wij kennen. Dus als jij dan zegt, hij is een van de slimste mensen die je kent, dan speel je een soort van in de Champions League van de Champions League. Of
ja,
zo.
Nou ja, goed. Het is een slimme gast. Dus toen hij op een bepaald moment bij mij op de bank zat en zei, Robert-Jan, ik heb me nou toch iets goeds verzonnen. Ja, dan toen gingen mijn oren wel eventjes aanstaan, zeg maar.
Dus geef jij alvast je 2 weeks notice bij Google en je zegt, oké, vertel, wat gaan we doen?
Ja, precies. Hij is al een hele tijd in deze markt bezig. Maar zijn eerdere ideeën zijn altijd rondom het gebied van het bouwen van lenzen geweest. Maar daardoor kent hij die markt heel goed. En hij is heel vaak over de vloer geweest bij de mensen die het meeste van die lenzen kopen. En die mensen, dat zijn verhuurbedrijven. Want zo'n lens, dat is al een beetje als de penseel voor een kunstenaar. Iedere scène of zelfs ieder stukje van een scène heeft weer een ander penseelkwastje nodig. Heeft weer een andere lens nodig. En ieder van die lenzen die je in een film... gebruikt. We hebben het dus over filmlenzen en misschien voor het soort dat je ook bij reclames gebruikt en zeker ook bij tv-series. Maar een echte high-end lenzen, die kosten vrolijk 30.000 euro per stuk, zoiets dergelijks. Dus als je er daar 10 van nodig hebt.
Ik zeg, en je hebt er een paar nodig waarschijnlijk.
Precies, ja. Dus laten we zeggen 5 tot 10 hangt af een beetje van je productiebudget ook en hoe creatief je bezig bent. En die heb je een paar dagen nodig. En dan ben je weer klaar. En heb je weer de volgende keer een andere set nodig. Dus niemand koopt die dingen. Iedereen huurt ze. En die verhuurbedrijven, die zitten over de hele wereld. Je hebt er meer dan 1000 over de hele wereld. En die kopen echt stapels van die lenzen. En op het moment dat er dan dus op locatie iets geschoten moet worden, dan zoekt zo'n productiebedrijf daar in de buurt iemand die lenzen kan leveren. En het grappige is, die industrie die is echt super ouderwets. Naar mijn standaarden ouderwetse. En dat wil niet zeggen dat de mensen die daar werken niet ontzettend slim zijn. Zeker weten wel. Maar hun specialiteit is niet het bouwen van slimme software en logistieke processen. Het is allemaal die lenzen, die optica die daarin zit. En het, de trucjes die je moet weten om op de set productief bezig te zijn. Die hele zaken. Maar als jij een lens komt huren. En je vraagt van, Gut, wat zit er krassen op deze lens of iets dergelijks? Dan zeggen ze, nou, ik kijk even op mijn papiertje. En dan lopen ze lekker letterlijk naar een archiefkast. En daar trekken ze een papiertje uit.
Zo'n ordner, zo.
Ja, precies.
Net, net zoals bij een verhuurbedrijf, bij de autoverhuurbedrijf, dat ze met zo'n plaatje hebben. Zo van, hier zit een kras en daar zit een
precies, en dan, inderdaad. Met de hand getekend, inderdaad. En als je je lens terugbrengt, dan gaat er dus iemand... Als je mazzel hebt, dan gaan ze er even voor zitten. En dan kijken ze van, er zit daar een krasje, daar een krasje. Maar nou zit het zo, bij zo'n lens. Je hebt in één lens heb je 18 stukken glas zitten. Dat is niet één stukje glas dat een beetje slim gebogen is. Dat is echt een
elementen.
Ja, dat is een hele buis met elementen. En die kunnen soms ook nog verschuiven bij zoomlens en dergelijke. En als je daar doorheen kijkt, ja, dan is dat hele beeld is vervormd. Want het is een lens tenslotte. Het punt is een beetje dat je dat beeld vervormt.
Ja.
En het resultaat is dus dat er niemand met het blote oog echt precies kan zien wat er op ieder stukje glas gebeurt. En ze proberen het wel. En dan tekenen ze vrolijk wat op je papiertje. Maar als zij dan terugkomen en zeggen, ja, ik zie nu toch daar wel een krasje. En dat stond niet op mijn papiertje van de vorige keer. Dan heb jij zoiets van, ja, alles leuk en aardig, maar...
Dat was ik niet.
Dat ligt aan jouw papiertje, vriend.
Precies, dit ding is de doos niet uit geweest. Ja.
Dus wederom net zoals bij je huurauto.
Ja.
Hey, dat was ik niet.
Ja, precies, precies. Dus wat wij doen, ons eerste product dat wij aan het bouwen zijn, is een lens scanner. Dat is een apparaat, daar zet je zo'n lens in. Een minuutje lang is hij bezig er licht doorheen te schijnen. Hij neemt een hele stapel foto's van hoe dat licht door die lens heen valt. En vervolgens stuurt hij die hele stapel foto's naar onze cloud servers toe. En die rekenen er vervolgens nog een paar minuten op door. Die steken die plaatjes op een hele hoop verschillende manieren in elkaar. En dan krijgen we een soort 3D-kaart van wat er aan de binnenkant van die lens gebeurt. En als er een verstoring zit in die lens, als daar iets, bijvoorbeeld een krasje of stof of whatever.
Element verschoven.
Een krekel, roep het maar. dan zien wij dat dus terug op die scan. En dan kunnen we je niet alleen vertellen, er zit ergens in die lens iets mis, maar we kunnen zeggen, op het zevende element zit er 20% meer stof dan toen het ding eruit.
Zo gedetailleerd kan dat dus.
Ja.
En dat, ja.
En dat is... Nou, allereerst kunnen mensen het überhaupt niet. Maar er zijn ook geen apparaten op de markt op dit moment die dat kunnen.
Dus gewoon overal, alle partijen die dus zo werken, die gaan dus uit van checks door mensen met menselijk ogen. Er is nergens iets wat machinaal gedaan wordt.
Nee. Je hebt wel als een lens geserviced is, dus als je hem echt uit elkaar hebt gehaald en weer in elkaar hebt gezet, dan ga je er echt eventjes een uurtje of twee mee aan de slag om dat precies af te richten. En daar heb je dan andere apparaten voor. Maar die zijn niet bezig om op te zoeken naar krasjes of stof of iets dergelijks. Die zijn bezig met, heb je dat stukje glas precies op de nanometer afgericht?
Ja, afstellen inderdaad.
Precies. En dat wordt dan meestal alleen maar door het midden van de lens gemeten. En als de zijkanten onder de krassen zitten, ja, dat gaan we echt uit van, dat moet een mens dan zien. Dan wel, er moet iemand klagen van, hey, ik heb met mijn 4K-sensor een mooi beeld geschoten, maar het blijkt toch niet zo heel mooi. Er zitten allemaal rare artefacts in mijn beeld. En dan gaat er dus misschien iemand pas naar kijken. Het hangt een beetje af van de kwaliteit van je verhuurbedrijf. Op welk moment zij dat checken. Maar het idee is dus, als ons eerste product, zetten wij een kast bij jou neer. En iedere lens die de deur uitgaat, zet je er eerst in. En op het moment dat ze terugkomen, zet je hem er ook acuut weer in. Je maakt hem niet eens schoon. Je gaat hem gewoon acuut erin zetten, zodat je er verder niks stuk aan kan maken. En dan zoekt die scanner wel uit van, oh, nou, dit is stof, dit is vet, dat kan je er allemaal gewoon afvegen. Maar dit is een kras en dit is zand. Daar moet je echt met een hoge druk luchtspuitje mee aan de slag. Dat soort dingen. Dus die kan dan heel precies vertellen wat de veranderingen zijn geweest tijdens die verhuur.
Doe je ook de buitenkant?
Ja, de buitenkant willen we ook inderdaad gaan doen. Daar zitten camera's voor in de prototypes die we gebouwd hebben.
Mm-hmm.
Maar dat is weer een hele andere software. Ja, precies. Dus uiteindelijk bouwen we die wel, maar daar zijn we nog niet aan toegekomen.
Nee. Nou, waar ik heel erg benieuwd naar ben, is, want je zat dus met meneer Sikaar een keer op een bank in San Francisco, zal het geweest zijn,
ja,
om en erbij. En hij vertelt jou het idee. En dan, waar begin je vervolgens?
Nou ja, het eerste wat je dan je afvraagt is, ja, leuk en aardig. Kijk, je kan zo'n apparaat bouwen en dat kopen dan misschien 1000 bedrijven wereldwijd. Is leuk, is een leuk klein bedrijf. Maar is dat mij de moeite waard om mijn baan bij Google op te zeggen? En dus... Je denkt dan nog eventjes door. Wat doe je daarna? Wat is je volgende stap?
Je zegt niet binnen 5 minuten kom, dan zetten we het op een servetje.
Ja.
Ja, maar misschien even, want jij bent de CEO.
Ja.
Ik bedoel, maak air quotes. Misschien niet terecht. Maar oké, jouw compagnon, de heer Sikaar, heeft dit bedacht.
Ja.
Maar wat doe jij nou? Daar. Nou,
dat is het ding. In deze industrie zijn er een hele hoop mensen die optica snappen. Maar er is bijna niemand die software snapt. En door dus een meneer Sikaar, Adrian, mijn medeoprichter, als geniaal opticus, en dan mijn redelijke software skills bij elkaar te gooien, heb je een team dat niemand in de industrie verder heeft liggen. En nou heeft Adrian, die heeft ook wel een beetje begrip van software. In ieder geval snapt hij hoe algoritmen en dergelijke werken. Dus hij heeft een algoritme uitgedacht. Maar er zit nogal een verschil tussen op een servetje een algoritme uitdenken en zeggen van nou, als ik het nou zo in elkaar steek enzovoort. Tot het algoritme draait op een cloud server, op gedistribueerd over een kleine supercomputer aan capaciteit. En pompt daar binnen een minuut een rapport van 1000 laagjes aan lens scans uit. Dus de vertaalslag van dat idee tot de praktische uitwerking, daar heb je een software engineer voor nodig. Dat ben ik. En je hebt er in het bijzonder een software engineer voor nodig die, die gewend is met gedistribueerde systemen te werken.
Hey.
En dat ben ik ook. Ja. En dat moet omdat het algoritme dat wij hebben is heel intensief op CPU en op geheugengebruik. Dus ja, als je dat op één computer draait, dat kan wel, maar dat duurt lang.
Ja, en je wil eventjes weer de vertaalslag maken naar zo'n verhuurbedrijf.
Precies.
Je wil gewoon dat iemand het erin zet en laten we zeggen 10 minuten van dat vinger, maar 10 minuten later al wel een resultaat heeft.
Nou, we willen inderdaad, zeg maar, je geeft je klant een kopje koffie. De klant brengt 3 lenzen terug, laten we zeggen. Je wil dat voordat het kopje koffie op is, dat je een rapport hebt voor die 3 lenzen.
Ja.
En dat je die kan bespreken van dit is de voor en daarna. Want je wil het liefste die klant nog in de winkel hebben staan. Zodat er geen discussie mogelijk is van wie heeft wat enzovoort. En er zijn ook vaak genoeg natuurlijk gevallen waar de klant het ding in een kluis zet op zondagmiddag. En je ziet hem pas maandagochtend. Maar als de klant er staat, wil je het ook acuut kunnen leveren.
Oh, in een returnbox bedoel je of zo voor die lens?
Ja, dat gebeurt regelmatig.
Ah, ja, okay.
Ja. Maar goed, de eerste stap voor ons was dus denken van, nou, wat stel we hebben deze technologie, wat kunnen we daar nog meer mee? En dat was een beetje het moment dat de startup ook begon. Want ik brain farted er gewoon een beetje uit. Van zou je wat kunnen met de data die uit zo'n scanner komt zetten? Want je hebt dus een cloud systeem lopen dat die scan-analyses doet. Dus al de data komt al op één plek terecht. Maar is die data waardevol, ja of nee? Ja, toen gingen bij Adrian de ogen open en de lampjes aan. En die had zoiets van, ja, daar kan je een hele hoop mee. Want die hele industrie draait dus nu op papier.
Op ordners.
Voor hun eigen organisatie. En als er handel gedreven moet worden, dan draait dat op de telefoon. Dus per jaar wordt er in deze markt zo'n 10 miljard dollar omgezet. Dan hebben we het dus over de high-end verhuur van alle spullen die je nodig hebt op een filmset. Zo'n 3 miljard daarvan gaat de lenzen in. Alleen maar het glaswerk. En in 1 op de 3 gevallen heeft zo'n verhuurbedrijf zo'n lens niet liggen. Dus je loopt een verhuurbedrijf binnen en je zegt, ik wil graag de Zeiss Ultra Prime 53 mm.
Wauw, dus als al die verhuurbedrijven zelf hun lenzen in jullie systeem gooien, dan heb jij straks een complete database van alle lenzen die er beschikbaar zijn in alle verhuurbedrijven.
Precies.
En dus kunnen zij...
Handig.
En dus kunnen zij onderling veel makkelijker...
Ja, jullie
niet
snappen
misgrijpen, zeg maar.
Precies.
Want ik kan me voorstellen dat als je nu inderdaad een bepaalde lens zoekt, zeg je gebruikt een Panavision camera, je wil iets met natuurwerk gaan doen, je hebt een lange lens nodig, die zijn tyfus duur, dus die ligt niet overal, dat je zomaar 5, 6, 7 man moet bellen voordat je er eentje te pakken hebt.
Ja, zeker weten. En dat is op dit moment is dat voor sommige mensen gewoon een voltijdbaan. Die zitten aan de telefoon met een letterlijke Rolodex, gewoon te klappen van, hey, hebben jullie deze lens liggen? Ja, dat is jammer. Weten jullie nog iemand die deze lens hebben liggen? Ja,
ik ga even een fax voor je sturen.
Ja, precies.
Wat je eigenlijk zegt is dat je doel is om die mensen van hun baan te beroven. Dat is wat je zegt.
Die mensen mogen van mij een leukere baan gaan doen binnen datzelfde bedrijf. Want er is geen van de bedrijven, geen enkel van die bedrijven waar ik ooit binnen ben gelopen, hebben ze gezegd van, ja, we hebben eigenlijk gewoon tijd te veel. Dus... Dus wat wij willen doen inderdaad is, goed, er gaat dus op dit moment gaat er zo'n miljard dollar per jaar over de telefoon van mensen die in zo'n Rolodex lopen te flipperen. En wij willen dat die liever gewoon ons een belletje doen of een e-mailtje. En dan zoeken wij in onze database voor hun op.
Of waar zit beter, die led? Gewoon een beetje een API-call.
Precies, op een bepaald moment wordt dat natuurlijk een website enzovoort. Dus dat,
ja, ik zie inderdaad een soort van ideaal beeld voor me van inderdaad een website wel redelijk afgesloten misschien. Om
dan, ja, voor klanten van het systeem, dus dat zijn er niet zo'n
marketplace. Precies, ja. En dat je gewoon zegt, nee, je zoekt op een bepaalde lens en je kan gewoon helemaal zien locaties, verhuurbedrijven, beschikbaar, ja, nee. Eventuele bekende schade, ja, nee. Allemaal dat, precies, gewoon ja. In één oogopslag.
En in het verlengde daarvan, dit is ons tarief.
Ja, ja. Dat zie je meestal niet meteen op zo'n eerste pagina. Maar...
Nee, nou ja.
Maar er zijn inderdaad mensen die zoiets hebben van... Nou, wij willen die lens voor een filmstudent. Die vindt het niet erg als er een paar krasjes op zijn ding zitten. En die daardoor minder betaalt. Dus kom maar op met die, ja. Met die beetje afgerachte lens.
Ja.
En dan is natuurlijk de volgende vraag. En dat is ook gewoon zo'n ding. Ieder van die bedrijven regelt op dit moment hun eigen logistiek. Ieder van die bedrijven regelt hun eigen betaalverkeer. Dus als jij dan zegt, weet je wat, wij zorgen ervoor dat die lens van A naar B komt. Wij zorgen ervoor dat die verzekerd is. Wij zorgen ervoor dat de betaling gedaan wordt. Wij zorgen ervoor dat als die eikel aan de andere kant te lang doet over de betaling, dat wij dat voor jou opvangen en dat jij gewoon sowieso betaald krijgt.
Oké, je wordt thuis bezorgd voor lenzen.
Ja, en dan kan je ook een fee... Rekenen.
En die dus, ook wat interessanter wordt dan.
Precies. Ja. En de standaard voor marktplaatsen is pak een beet 30%. En of dat voor onze marktplaats geldt is... Maar goed, als je 30% kan pakken van een markt waar een miljard per jaar in zit...
Heb je een serieuze business.
Doe ik het voor.
En ja. Is het niet zo dat er twee of drie supergrote spelers zijn die eigenlijk stiekem niet mee mag rekenen dan?
Nou, dat valt wel mee. Je hebt twee echt grote spelers in de markt. Dat zijn Panavision en Arri.
Mm-hmm.
Panavision in het bijzonder is wel een beetje een grappig bedrijf. Al deze bedrijven hebben hetzelfde probleem gezien. Die kijken naar hun kosten en die zeggen wel verdraaid. 1/3 van de inkomsten die ik krijg geef ik direct weer door aan een ander bedrijf. Omdat ik die lenzen niet heb.
Ja.
Dus nou, proberen ze natuurlijk eerst uit te rekenen van welke lenzen moet ik zelf kopen. En waar kan dat uit? En Panavision heeft dan gedacht, weet je wat? Als ik nou gewoon een hele stapel andere verhuurbedrijven opkoop... voor, weet je, honderden miljoenen per stuk, als het nodig is... Ja. Dan
heb ik die markt gewoon... Kan ik de markt bedienen, zeg maar.
Precies, dan koop ik niet alleen de lenzen, dan koop ik ook klandizie. Dus dan kan je op die manier je eigen netwerk groeien. En dus er, op dit moment is er in die markt een beetje zo'n discussie gaande van... Ja, ben jij het type dat zich verkoopt aan Panavision of wil je liever onafhankelijk blijven? En een van de doelen die wij ons stellen is dat wij willen, als dit over een jaartje of wat een beetje loopt, dat die kleine bedrijfjes net zo soepel met elkaar zaken doen als de verschillende afdelingen van Panavision. En dan kan je dus als klein onafhankelijk bedrijfje onafhankelijk blijven.
Mm.
En heb je dus een netwerk om op te steunen als het nodig is.
Ja, totdat Panavision jullie koopt.
Dat zou kunnen, dat ja.
Zou mogen.
Ja, als ze met een leuk genoeg bedrag gaan komen zetten, dan
ja, maar je doet luisteren. Het toch voor de lol, Robert. Ja, kom op. Bij Google ben je al binnengelopen, dus je hoeft het al niet. Daarover hoeft het allemaal niet meer.
Tot nu toe loop ik er bij Traces vooral loopt het er weer uit, inderdaad.
Dat hoort er ook bij.
Precies, ja. Inderdaad. Nee, de eerste paar maanden was inderdaad gewoon puur op mijn eigen zakcentjes die ik bij Google had gespaard. Inmiddels hebben we van een stapel vrienden en familie wat budget gekregen. We hebben het er nu over of we eventueel venture capital willen aannemen of dat we liever onafhankelijk blijven. Dat we dus het op de friends and family funding alleen
doen. Ja, want je start een nieuw bedrijf en elk nieuw bedrijf start natuurlijk gewoon met €0 of in ieder geval dollar op de bankrekening.
Ja.
En je hebt het allemaal gewoon privaat gehouden en privé opgehaald eigenlijk.
Ja, we zijn. Ik heb zelfs nog een keer Daniel lastig gevallen om een pitch deck te oefenen.
Uh-huh.
En,
dat is wel interessant trouwens. Ik hoor heel veel dingen die je nu zegt, die zijn van wacht, dat zei je toen ook.
Dat kan me voorstellen.
Dus dat verhaal zit er heel goed in.
Het gebeurt vrij zelden bij ons dat een gast eigenlijk non-stop zonder interruptie aan het woord is. Dus dat wil wel zeggen dat het behoorlijk interessant is, denk ik.
Nou ja, inmiddels heb ik het ook een paar keer kunnen oefenen. Maar het grappige is, dat pitch deck dat ik dus met Daniel driftig aan het oefenen was, heb ik nooit nodig gehad. Want als je het uiteindelijk...
Ja, was mijn tijd voor niks. Ja.
En maar, dan was het toch wel.
Nou ja, het grappige is, als je bij de veel vrienden en familie, daar ga je dan eens een keer wat mee eten of whatever, en dan vertel je enthousiast je verhaal. En dan zeg je van, nou, zal ik je mijn pitch deck laten zien? Dan hebben ze zoiets van, nee, ik geloof het al. Ja. Dus we hebben de mazzel gehad dat we het inderdaad gewoon uit de vriendenkring op hebben kunnen halen zonder echt heel veel moeite daarvoor te moeten doen. En dan is nu dus de vraag, nou, gaan we nu dan dat pitch deck pakken en updaten en dan nog 20.000 keer oefenen voordat we een keer bij een venture capitalist binnen mogen lopen. En dan mogen we in 5 minuten ons verhaal doen. En dan zeggen ze 9 van de 10 keer nee. Het is een heel gedoe. Maar ja, als je het hele gedoe doorloopt, heb je daarna wel 1 miljoen op zak. Ja. En dat hebben onze vrienden en familie over het algemeen niet direct even liggen. Het is een beetje een afweging. Als we nu 1 miljoen op zouden halen, dan kunnen we daar een hele hoop leuke dingen mee. Dan kunnen we al die plannen veel sneller en groter aanpakken. En als we het privaat houden, dus gewoon in onze persoonlijke sfeer, dan gaat het iets langzamer. Dan komen we er ook. En dat is een hele fijne luxe positie. Veel bedrijven in Silicon Valley moeten geld ophalen. Wij kunnen geld ophalen. Dat is op zich wel leuk.
Ja.
Maar dat...
Zit je nu midden in die fase dat je dat eigenlijk aan het beslissen bent? Of je dat wel of niet wil gaan doen?
Ja, precies. Dat is nu een beetje de orde van de dag. En nou ja, de echte orde van de dag is wat je al zei, die beurs hier in Amsterdam. Daar gaan we ons prototype laten zien. We zijn de afgelopen maanden verschillende versies van prototypes voor het eerste apparaat aan het bouwen geweest. En we zijn nu op versie 5, afhankelijk van hoe je telt. En we hebben in juni voor het eerst in de echte grote mensenwereld laten zien wat wij van plan zijn. En daar stonden we dan met een automaat. Dat zag er verdacht veel uit als een kauwgomballenmachine. Maar dat was wel leuk, want daar kwamen een hele hoop mensen op af.
En wat was de naam van de ding?
Optimus Prime. Rood en blauw en een robot. Dus ja, wat moet je dan?
Ja, nee, ik
heb je al een proces aan je broek?
Ja, fair use. Werktitel, hè? Dan mag je
ja, dat mag nog wel. Ja, ja, ja.
Ja, en die Optimus Prime in een nieuwere versie, die staat dus, daar ga je dus mee de boer op.
Precies, ja. Optimus Prime was leuk, maar...
Optimus Prime is alweer uitgefaseerd, de nieuwe heet
Optimus
anders.
Optimus Prime was inderdaad versie 4 en hebben we een hoop van geleerd.
En nu heb je Optical Prime, Optimus Primer.
Nou, dat...
Er zijn heel veel primes. Je hebt,
Die wil ik wel in de Slack gooien. We zoeken nog een goede naam voor dit prototype. Dus we zetten in de show notes wel een linkje naar wat foto's of zoiets dergelijks. Deze keer is hij zwart-rood. Zwart-rood. En wie er een leuke naam heeft voor de opvolger van Optimus Prime, die mag het zeggen. Optimus Primer vind ik wel grappig.
Bentarouge.
Zwart-rood?
Zwart-rood, ja.
Dan noem je Milanello naar het trainingskamp van AC Milan. Die zijn zwart-rood. Een mooie naam, Milanello.
Ja.
Maar goed, het slaat er nergens op, want je komt niet uit Milaan. Maar goed, nou, trouwens, de kleuren van Amsterdam zijn zwart-rood. Waarom niet?
Ja, precies. Ja,
inderdaad.
Inderdaad.
Maar goed, dat is...
Misschien... een grote X op de kast krassen en dan...
3, hè?
Ja, 3 X inderdaad.
Kun je extra geld voor vragen?
Hey, hoe groot is zo'n ding? Want ik in mijn hoofd, zeg maar, is dat ding in voet, zeg maar, 4 voet hoog of zo, 1,20?
Ja. Het is,
dan 60 bij 60 of zo?
Ik geloof dat hij is denk ik 90 centimeter hoog, 40 centimeter breed en 60 centimeter diep, zoiets dergelijks.
Dat is nog best wel compact voor een apparaat dat toch wel fixe lenzen moet kunnen scannen.
Ja, de grootste lens die we moeten scannen zit op, ik geloof, 60 centimeter, zoiets dergelijks.
Maar dat zijn wel serieuze units.
Ja, we hebben gekeken naar wat zijn de grootste lenzen die in onze markt daadwerkelijk gebruikt worden. En dus niet idioot gemodde fotografielenzen zijn. Maar
je hebt zo'n Canon 1200 mm van een meter.
Ja, je kan inderdaad. Je kan bepaalde Russische optica kopen die gewoon bijna 2 meter lang is. Maar ja, dan hebben we ook zoiets van...
Wie heeft dit?
Kom je niet tegen, joh.
Weet je wat? Als je ons $100.000 betaalt, dan komen we hem gewoon een keertje naar jou toe. En dan doen we hetzelfde proces met gewoon...
Doen we het op maat.
Inderdaad, op maat. Maar... De meest gebruikte lens of de echte high-end lenzen die je daadwerkelijk, zeg maar, kan kopen, die houden, geloof ik, rond de 60 centimeter op. We hebben het een keer opgezocht. Ik heb het niet helemaal onthouden.
Zoiets.
Maar daar is hij dus op afgesteld. Inderdaad.
Maar goed, dat apparaat wordt in Nederland gemaakt, vertelde je me.
Ja, het stond toevallig in Hilversum. Er zit daar een bedrijf, dat heet Focus. En die zit al 25 jaar in deze markt, zoiets dergelijks. En via zijn wij mij toen in contact gekomen. Dat heeft verder helemaal niks te maken met het feit dat ik Nederlander was. Daar liepen onze contacten in de industrie naartoe. Zij hebben eerder andere apparaten gebouwd die dezezelfde markt bedienen. Dus de verhuurbedrijven die een hoop van die lenzen hebben.
Wat waren dat dan voor apparaten?
Hun belangrijkste is een collimator. Een collimator,
natuurlijk.
Ja. Een collimator schijnt licht rechtstreeks door je lens heen. En dat gebruik je onder andere om te checken dat... zo'n lens die moet je scherp stellen. Dan moet je zeggen van, ik wil op de 1 meter van mijn lens af scherp stellen. 2 meter, 10 meter, oneindig. het lastige is dat die mechaniekjes kunnen nog wel eens een beetje scheef gaan zitten. En dan moet je dus dat mechaniek weer opnieuw afstellen. Maar ja, vind maar eens eventjes 100 meter in jouw bedrijf om te checken of op 100 meter precies op 100 meter afgesteld zijn.
Ja, van die grote bedrijfshallen gaan huren, dat wordt wel een kostbare
zaak. Ja, inderdaad.
En het moet op de centimeter nauwkeurig.
Ja, en
minder.
Dus, precies, dus daarom heb je testbanken. En die doen met een lensconstructie alsof ze 100 meter lang zijn, zeg maar. Dus die richten hun lichtstraaltjes alsof ze in feite van een oneindige afstand komen. En dan deze collimator, die kan heel precies automatisch meten van oké, waar zit je focal point dan? Waar zit je precies op het goede plekje scherp gesteld? Hm. En zo niet, dan kan je precies zien hoeveel je ernaast zit. En dat veel mensen doen dat handmatig, op een handmatige testbank. Maar je kan dus tegenwoordig een apparaat kopen dat met wat software voor jou uitkient. Nou, en dat is het dichtstbijzijnde van wat ons apparaat, zeg maar, het lijkt het meest op ons apparaat van alles wat ze in de industrie hebben. Maar ja, het is een stuk simpeler qua software.
Primitiever.
Ja, een stuk primitiever. Maar dit bedrijf had dus ervaring met het bouwen van dat ding. Ze zijn de enige in de markt die zo'n ding bouwen. En,
maar zij begrijpen bijvoorbeeld wel al hoe je zo'n lens kunt mounten. Dus ergens kunt ophangen hoe je er licht doorheen krijgt.
Precies, ja.
Dus dat hoeven ze al niet meer uit te gaan vinden.
Exact, ja. Dus zij zijn in de markt ontzettend goed bekend voor allerlei accessoires die je gebruikt op de filmset. Mm-hmm. En bij zo'n verhuurbedrijf. En ze hebben dus een hele hoop op de plank liggen. Ja. Dus wij zeggen van ja, we willen graag dat we lenzen met PL mounts, LPL mounts, EF mounts er allemaal in kunnen zetten. En ze zeggen, Oké.
Ja,
dan pak ik deze interchangeable lens mount system, zetten we erin. En dat heb ik al op de plank liggen.
Oké, nou, dat is handig. En goed, jongens en meisjes, of hoe dat bedrijf er ook uitziet, zijn hard aan het werk momenteel dus voor jullie.
Ja, ik denk dat ze hebben voor ons de afgelopen 6 maanden, na anderhalf voltijd persoon, hebben ze erop gehad. En dat is, als je nadenkt, dat het dus voornamelijk mij en Adrian is aan de andere kant. Is dat een flinke investering van hun kant.
Ja.
En zij hebben voor ons al het mechanisch ontwerp gedaan. En doen dus straks ook de assembly. Het echte bouwen van het apparaat. Als we er straks 1000 moeten hebben.
Oké. Er werkt nu dan 1,5 persoon. En ik weet niet hoe groot is dat bedrijf verder. Want dat klinkt als iets waarbij je toch wel redelijk moet kunnen opschalen op dat moment.
Ja. Het bedrijf daar. Nou, ze zullen er met z'n 30 zitten, zoiets dergelijks. Okay. En je hebt natuurlijk veel mensen die dan op een verkoopafdeling zitten. Het zijn niet allemaal sleutelaars. Maar ze hebben wel de ervaring. Ze hebben ook een grote fabriekshal als het nodig is. Dus als het nodig is, dan gaan ze naar de lokale sociale werkplaats. En zeggen ze, hey, wij moeten even 3 mensen hebben die allemaal goed boutjes kunnen sleutelen. En dan zetten ze daar 1 van hun techneuten naast voor de elektronische tests en dergelijke. En dan heb je al redelijk vlot een paar 100 van die apparaten in elkaar zitten.
Ja.
Met al die onderdelen, die ontwerp je op de computer, druk je op bestel. En dan zijn er allemaal bedrijven in Nederland die met heel veel liefde wat aluminium plaatjes voor jou buigen op precies de goede plekken. En gaatjes in laseren en dat soort dingen.
Maar dat is in principe nog toekomstmuziek natuurlijk. Want eerst moet je IBC nog doen met je prototype.
Ja.
En ik stel me zo voor dat je daar dan afspraken hebt met verhuurbedrijven en dat soort dingen. En die wil je daar in zoverre overtuigen dat er een deal gemaakt kan worden.
Ja, precies. Dus we hebben in juni hebben we in Los Angeles op Cinegear, dat was die beurs waar we voor het eerst
in de flash.
In de spotlight stonden inderdaad. Lieten we onze kauwgomballenautomaat zien. En daar hebben we in 2 dagen tijd 50 mensen op een lijst gezet van ik wil dit. En
dat is nice.
IBC is 5 dagen. Dus hopelijk halen we nog eens een keer zo'n nummer op of nog meer, wie weet.
Nou, ik stel me zo voor dat je nou ook een deels dezelfde mensen misschien wel spreekt. Die...
Ja, deels wel inderdaad. Maar de markt is groot vergeleken met het aantal mensen dat we tot nu toe hebben gesproken. En het is een ander continent. Dus ik hoop dat we ook een hoop verse gezichten zien. En dan mensen geïnteresseerd krijgen. We hopen dat we begin komend jaar de eerste echt verkoopbare apparaten versturen. En dan hebben we het over een beetje de eerste 5. En dan moeten die het eerst maar eventjes goed blijven doen. Een paar weekjes voordat we de volgende verschepen.
Servers niet down gaan, dat soort dingen.
Precies. En, Nou, servers die down gaan, daar maak ik me nou het minste zorgen om.
Ja, dus ja, dat
dat kan
dat
ik
is,
al.
Dat is jouw speelterrein.
Nee, ja, maar de data dus snel krijgen kan ook wel een uitdaging zijn.
Ja, de meeste verhuurbedrijven hebben gelukkig gewoon een goede internetverbinding liggen. En,
nou ja, als jij zegt, we moeten even 1000 plaatjes vergelijken.
Ja, zeker in Amerika, dat is toch een derde wereld, want het gaat om internetsnelheden.
Ja, precies.
Maar ja, misschien voor het bedrijfsleven zal het net even iets anders zijn. Maar.
Ja, de meeste, bijna alle bedrijven die ik tot nu toe heb gesproken, hebben zoiets van, ja, we hebben gewoon een stevige internetverbinding liggen, dus dat is geen probleem. In bepaalde plekken, laten we zeggen Uruguay, daar heb je mensen die er zich wat zorgen maken over de bandbreedte die dat nodig heeft. Ja. Maar
hij doet het gewoon over 4G, joh.
Nou ja, om een beetje lomp te zijn, weet je, het duurt nog 2 jaar voordat we überhaupt die klanten kunnen bedienen. Wie weet waar zij dan staan. En als het tegen die tijd nog steeds belangrijk is, dan verkoop ik er een dikke server mee. Dat kan ook. Kijk, dat apparaat, alleen de hardware al, kost zo'n €12.000. Dus als je dan ook met je lokale internetprovider moet gaan praten van, hey, kunnen we eventjes $50 per maand extra neerleggen voor een beter lijntje?
Ja, dan boeit het niet.
Boeit dat niet zo heel veel, inderdaad. Wij gaan ook een abonnementsdienst daaraan aansluiten. Want wij hebben doorlopende kosten voor hun om hun scans te analyseren. Dus per maand tikken ze sowieso honderden euro's aan ons af.
En dan ook nog per scan extra? Of is dat gewoon
nee,
dan...
dat is dus... Ja, okay, je, nee, je koopt een pakket voor x scans. Ja, en ja, dan zorgen wij dat die capaciteit er is.
Ja. Oké, okay, nou dat klinkt dus super interessant sowieso. Dat blijkt al. Want wij zitten allemaal hier aandachtig te luisteren. Ook als iets waar we nu eigenlijk nog niet heel veel tastbaar hebben. Nou, dat gaat de komende maanden en jaren natuurlijk zeer veranderen.
Ja, ik zou zeggen... waar zullen we de kijk, een van die dingen met die startups is... We hebben onze marketingkanalen dus nog helemaal niet op orde. Dus ik zou zeggen, hou mijn Twitter in de gaten. Dan zet ik daar wel een filmpje van hoe de show gaat.
Nou, je bent seizoen 1 ben je in Nerds op tafel geweest. Seizoen 3 ook. Dit is volgens mij de lopende seizoen 5. Dus ik zou zeggen seizoen 7.
Dan
moeten we toch wel weer een keer een update hebben.
Moet zo'n ding op tafel staan ook.
Ik wil even terug en even los dan van het apparaat zelf. En inderdaad de techniek waar je super goed in bent. Je bent voor jezelf begonnen. Je hebt je contract bij Google ingeleverd.
Ja.
Hoe was dat?
Ja, wel grappig. Wel maf. Maar aan de andere kant, je merkt ook acuut dat je bij een groot bedrijf werkt. Want het is gewoon van, oh, je gaat weg. Nou, dan druk ik nu op deze knop. En dan ben je over 2 weken ben je weg. Nou, klaar. En dan krijg je een checklistlijstje toegestuurd met zorg ervoor dat je dit weer inlevert en dat weer inlevert. En je collega's hebben zoiets van, nou, dan plannen we een borrel. En
tot ziens.
Voordat
je
het weet, sta je inderdaad met een doos buiten en heb je zoiets van...
Nou, dat was het.
Waar krijg ik nu mijn gratis eten?
Ja. En ook, dude, ik deed hier toch zingen?
Ja, dat ook inderdaad. Ja, ik zong een paar jaar geleden nog bij het koor van Google. De a cappella groep. Maar gelukkig was dat al een paar weekjes niet meer. Een paar jaartjes zat ik niet meer daar, maar was ik bij iets anders aan.
Oké, dus dat telt eigenlijk niet mee.
Nee, die was gelukkig inderdaad. Was dat geen ding dat ik achter moest laten? Dat kon ik gewoon blijven doen.
Nee, maar je stond met je doos in je handen. En toen?
Ja, met die doos in mijn handen naar huis gefietst. Dat was, daar ben ik dan nog wel heel Hollands in. Gewoon op de fiets met een grote doos spullen. Daar word je op aangekeken als je in San Francisco over straat fietst.
Van, ja, die is wel heel slecht weggegaan.
Ja, nou dat ook. Ik had het dus een beetje ongelukkig op Facebook gezet. Ik had zo'n fotootje van mezelf met die doos met spullen en zo. Nou, dat was mijn laatste dag bij Google. En ik had acuut een paar vrienden die vroegen van, is alles oké? Okay? Ben je ontslagen?
What did you do?
Maar,
heb je een manifesto geschreven of zo?
Ja, precies. Oh, god, duizend. Ja.
Gewit.
En dat is dus iets dat ik echt niet mis. De politieke drama's van, oh god, er is weer een eikel geweest die heel Google een slechte naam geeft. En daar moet ik me dan druk over maken. Ik heb nu echt zoiets van, jongens, kan me gestolen worden. Jullie zoeken het maar uit. Ik heb mijn eigen bedrijf.
Ja, nou mooi toch. Ik wil zo nog even meer horen over jouw fascinatie voor a cappella. Want dat vind ik wel een hele interessante. Maar eerst nog heel even bij jouw stap dan. Toen ben je dus de start-up begonnen. Hebben we het uitgebreid over gehad. Als je nou terugkijkt op de hele periode. Dus vanaf het moment dat je die start-up bent begonnen. Tot het moment dat je hier aan tafel zit.
Ja.
Springt er iets uit voor jou waarvan jij zegt van... Wow, dat is me echt heel erg tegengevallen. Of dat had ik echt niet aanzien komen. Iets opvallends kan positief zijn, kan negatief zijn.
Ja, een plek vinden om te werken was verdacht ingewikkeld. En dan denk je bij jezelf, nou, je gaat toch gewoon aan de keukentafel zitten en aan de slag.
Ja, maar kan je niet focussen.
Ja, nou, dat viel nog wel mee. Ja, inderdaad, ik heb dan een vriendin en een kat en die lopen allemaal over mijn toetsenbord heen. Maar de...
Ik zie echt je vriendin over je toetsenbord heen lopen. Til haar.
Ze is heel flexibel.
drapeert zich er zo overheen.
Precies, ja. Nee, soms wel inderdaad.
Kun je mijn buik aaien?
Begint dan ook te purren. Ja.
En, vooral alle twee als ze honger hebben, dan worden ze ingewikkeld. Ja.
Maar workspace.
Precies, dus ja, aan de eigen keukentafel word je inderdaad afgeleid. Maar op een bepaald moment heb je ook gewoon een prototype staan ter formaat kleine koelkast. En vind je vriendin ook niet grappig als die op de keukentafel staat. Dus we hebben een tijd bij Adrian vanuit de flat gewerkt, want die woont in zijn uppie. Dus die kon dan zelf besluiten of hij er een koelkast bij wou. Maar op een bepaald moment moest hij dat appartement uit en zat hij weer in een kleiner appartementje waar het echt geen ruimte was om te werken. Dus wat doe je dan? Dan ga je rondkijken voor office space. Nou, dat is echt...
In San Francisco?
Ja, in San Francisco. Ja,
leuk.
Precies. Fijn, man. Huur betalen is in San Francisco sowieso al leuk. Vooral ook als je geen inkomen meer hebt. Maar als je dan office space nodig hebt, dan is dus alles is afgesteld op software startups. En dan kom je dus aan met je kleine koelkast en zeg je, kan ik die hier ergens neerzetten? En dan is het antwoord, nee.
Wij hebben hier een bureau. Hij trekt een heel vrolijk gezicht erbij overigens.
Ja, nee. Precies. En het heeft dus echt even een tijd gekost voordat we een betaalbare plek vonden met een goede internetverbinding en een beetje daglicht. En
Ik wilde zeggen, toen kwam je uit in Oakland, maar toen zei het daglicht. Toen dacht ik, nee.
Nee, maar nee. Heb je niet overwogen om dan uit Silicon Valley te trekken, zeg maar?
Nou, dat is ook een goede vraag, inderdaad. Adrian is Frans. Ik ben Nederlander. Ja. Waarom zitten wij in godesnaam in San Francisco?
Waarom zitten jullie daar nog daar?
Ja, noemen ze dat Vlaanderen, ook leuk.
Ja, ja, inderdaad. Ik heb een vriendin. Die is Amerikaans. Ja. En die transplanteer je niet eventjes de andere kant van de wereld op.
Nou, jij hebt het ook gedaan.
Ja, maar het is toch makkelijker om als Nederlander naar Amerika te gaan dan andersom. Alleen al de taalbarrière.
Oh zo, ja. Nee, dat is waar.
Bovendien...
Ja. En jij werd natuurlijk ook door Google daarheen getrokken. Dus dat was...
Precies. Oh. En bovendien ging ik uit mijn eigen enthousiasme daarheen. Als ik nu mijn vriendin meesleep, dan moet ze dus alles achterlaten. En heeft zij zoiets van... En ik dan, weet je, zij is ook programmeur. Zij werkt in Silicon Valley.
Ja.
Wat gaat zij uitlopen vreten in Amsterdam?
I know nobody.
Bij TomTom? Het is...
Nee, dat moet je niet doen.
Dit is een heel erg privé ingelegen houding daarin. Is dat het enige? Of zit er ook een voordeel voor jullie qua zakelijk om daar te zitten?
Nou, er zitten natuurlijk zakelijke voordelen. Je kan in San Francisco kan je letterlijk iedere avond naar een netwerkborrel. Naar een praatje over startups, whatever. Ik heb in mijn sociale netwerk... denk ik dat ongeveer de helft van de mensen in de tech-industrie ook een keer een start-up hebben gehad. Dus je steekt eventjes in een vriendengroepje een hand op en je zegt... hey, ik heb een advocaat nodig die mij kan helpen met deze rare zaak. Dan hebben er 7 mensen zoiets van... oh ja, ik heb precies dat probleem gehad en ik had goede ervaringen met deze of doe dat vooral niet. Hetzelfde met accounting en weet je, al dat soort vragen. Je hebt gewoon heel makkelijk hulp dichtbij. En als wij inderdaad straks met VC's, met venture capitalists in zee gaan en geld aannemen, die zitten allemaal daar.
Ja.
Dus dat is wel makkelijk.
Ja, dan wordt het daar het meer betalen om daar te zijn, verdient zich uiteindelijk dan misschien wel terug voor de minder moeite die je hoeft te doen om dat soort dingen bewerkstelligd te krijgen.
Sowieso. Maar goed, dat op de korte termijn viel het me toch een beetje tegen van, gut, het is wel... lastig om stomme, basale dingen als een plek hebben, een bureau om aan te zitten waar ik een apparaat naast kan zetten. Dat zo ingewikkeld was om te fixen.
Oké, nou we spreken zo nog even over dat a cappella, maar eerst even dit.
Ja.
Floris.
Ja.
Er is oorlog in de ruimte, hè?
Ja, soort van.
Star Wars.
Mag je het zo meteen uitgebreid over hebben? Maar ik wil nu eindelijk, ik heb het al een paar keer gezegd, horen van Robert-Jan... wat er zo leuk is aan a cappella. En dan vooral het zelf a cappella zingen. Want dat doe jij.
Wat is er niet leuk aan a cappella zingen?
Nou, laat ik eens beginnen bij het ontbreken van muziek.
Ja, dat is wel een belangrijk ding inderdaad.
Dat is voor mij wel een dingetje. Nou ja, ik ken wel.
Ik kan het gewoon niet.
Nee, maar dat is net zingen. hij is de zender, wij in dit geval de ontvanger. Ja. Dus ik probeer me dan voor te stellen, nou ik zou heel erg kunnen zeggen, zingen is een stukje, maar dat is misschien in deze dempende setting zonder akoestiek misschien niet helemaal eerlijk.
Sowieso is de, als je a cappella wil zingen, dan doe je dat dus als groep. Dus als we wat gaan zingen, dan doen we het met z'n vieren.
Ja, zin nee, in? Kunnen we beter niet doen.
Nee? Dat is niet zo goed voor onze luistercijfers, denk ik.
Nee, vooral dat.
Ik heb mijn harmonies al heel lang niet geoefend, dus dat gaat niet worden.
Ik heb mijn stembanden thuis gelaten.
Ja, maar goed, Floris zei het al, je deed dat op een gegeven moment bij Google via met mensen die je kende via Google. En,
klopt, ja. In Amerika is a cappella is echt een ding. En in Nederland, ik heb hier ook redelijk wat gezongen. En dat was altijd in koren. Dan heb je
het
mannenkoor. Klassiek koor. Ja. En je hebt een
havenzangers.
Nee, niet het mannenkoor karrensport. We hebben serieuze koren die gewoon fatsoenlijke muziek zingen.
Nee, van die liedjes dan al die willen naar Capri varen, moeten mannen met baarden zijn. Dat soort schitterende nummers, dat doen die mannenkoren allemaal.
Jan Piet Joris en Corneel, die.
Ja, die, ja, die hebben baarden.
Ja, maar je komt wel heel sterk in het stichtelijke segment of in de visserskoren, de urken.
Nou, dat valt heel erg mee.
Die zie ik voor me inderdaad. Ja.
Nee, dat valt heel erg mee. Als je in Nederland in de studentenwereld rondkijkt, dan zijn er dus gewoon klassieke koren die prachtige klassieke arrangementen zingen zonder een vleugje religieuze tint eraan. Behalve dan dat soms die klassieke nummers religieus zijn. Maar ja, dat hoeft verder niet afbreuk te doen aan het feit dat het hele mooie stukken zijn. En als je religieus bent, voegt het dat misschien wat toe, maar ja, dat ben ik toevallig niet. En aan de andere kant, je hebt tegenwoordig ook ontzettend veel moderne componisten die nog steeds muziek schrijven. En dat is net zo van deze tijd als popmuziek of whatever. En je hebt koren die zich daarop focussen. Dus er is een hele hoop te doen in Nederlands korenland, maar het is altijd als koor. En dat heb je in Amerika, heb je weer een hele andere stijl die vooral op de universiteiten ontzettend veel gezongen wordt. En dat is die a cappella. En daar ben je dus in feite als groep van het is een kleinere groep tussen de 8 en de 16 mensen, laten we zeggen. En daarmee ben je dan popmuziek aan het zingen, min of meer. En dat zijn vaak covers. Je bent in feite een beetje een band, maar dan alleen maar met stemmen. En dat is best wel heel vet. Want je hebt dus mensen die met hun mond een hele drumset na kunnen doen. En ondertussen nog aan het zingen. Ja, beatbox inderdaad. Om een cool goed stuk muziek neer te zetten met alleen maar stemmen, dat vind ik een gave uitdaging. Dat is een beetje jezelf een blok aan het been zetten. En dan zeggen, kijk jongens, ik kan ook nog een triathlon zwemmen en fietsen en hardlopen hiermee. Dat vind ik wel vet.
Heb je deze pitch ook geoefend? Want ik begin er zo waar een soort van enthousiast over te worden.
Die trek ik net uit mijn reet. Echt gewoon.
Dat is pitch perfect.
Nee, it smells. Ja.
Maar inderdaad, pitch perfect is. Het is dus een fenomeen genoeg in Amerika dat je er een film over kan maken. Een Hollywood film. En niet één Hollywood film, maar drie Hollywood films.
Ja, die waren overigens wel echt increasingly slechter.
Maar... Ja. Maar goed, het zijn Hollywoodfilms.
Dat heeft het wel op een bepaalde manier op de kaart gezet. Van, hey, dat is wel een serieus fenomeen.
Ja, en het is ook een indicator van hoe serieus het was. Maar het stond natuurlijk al behoorlijk op de kaart daarvoor. Want anders maak je er ook geen film over. Dus bij iedere Amerikaanse universiteit... iedere Amerikaanse universiteit... Moeilijk joh, dat Nederlands. Kan je zo binnenlopen zeggen... Waar zijn hier de a cappella groepen? En dan wijzen ze zo naar... 3 verschillende groepen, 4, 10, die allemaal bezig zijn met die sport oefenen. En
het is een soort van sport.
Ja, nee, het is gewoon heel grappig. Omdat, ja, het is natuurlijk wel. Jullie hebben ook. Amerika heeft ook zijn hele eigen sport. En een ding als band is natuurlijk. Elke universiteit heeft ook zo'n marching band, volgens mij.
Ja, klopt.
En dus Bandcamp.
Bandcamp, ja. Dus dat iedereen heeft American Pie gezien, natuurlijk. Ja. Was American Pie? Ja, was American Pie. Ja. Maar in ieder geval, ik vind het gewoon heel grappig. Dat in mijn hoofd, we hadden het net al even aan het begin. Dat het beeld van Nederland van een a cappella koor is totaal iets anders dan het bij jullie is.
Precies.
Maar ja. Wat mij betreft heb je het heel netjes verkocht. Als er nou luisteraars zijn die zoiets hebben van: ik wil hier eigenlijk meer over weten. Bestaat dit in Nederland? Heb jij daar informatie over?
Ik heb geen idee of het tegenwoordig in Nederland populairder aan het worden is. Maar sowieso zou ik kijken. Kijk rond op YouTube. Er zijn gewoon zo ontzettend veel filmpjes van. En wat er dan dus gebeurt, is dat je mensen krijgt die hun eigen groepen starten. En zo is de groep bij Google begonnen. Weet je, dat zijn mensen die komen van de universiteit af. En die hebben zoiets van: ik wil blijven zingen. Dus dan starten ze hun eigen groep. En vanuit Google had dus Googapella. En daar is gewoon iemand vertrokken naar Facebook. En die zei: ik wil hier ook blijven zingen. En dan toen had Facebook opeens The Vocal Network.
Facapella.
The Vocal Network.
The vocal network. Oh, die is ook nice.
Ja, en toen vertrok er iemand daar. En die ging naar Airbnb. En dat werd Airbnb Beats. Dropbox, die synchroniseert natuurlijk files. Dus dat is syncopation.
Oh, syncopation.
Ja. InSync was hun andere mogelijkheid.
InSync, oh ja, maar ja. Kregen ze wel ruzie met die met Justin Timberlake.
Nou, als je er gewoon ietsje voor zet, InSync, dan is het niet meer NSync.
Ja. Ja. Nee, maar dan begint Apple. Die heeft vast ook wat.
Apple heeft de keynotes.
Ja. Wat een ochtend. Je kan hier echt eindeloos mee doorgaan.
Ja, ja. Roep maar een technologiebedrijf en ze hebben wel. De Hulu. Oh, dat is een hele goeie. Geen idee. Maar
ik zit momenteel op met nerds op toonladders.
Ja.
Oeh.
Maar het grappige is dus, al die techbedrijven hebben dus een club mensen die het leuk vonden om door te blijven zingen. En die zingen dan ook weer met elkaar één keer per jaar een groot concert. Waar je gewoon dus tegenwoordig 20 plus bedrijven hebt die daaraan meedoen. En kijk, alleen Google heeft alleen op dit moment al 4 groepen uit de verschillende kantoren. Dus je kan er echt een meerdere dagen mee vullen. Dat doen we dan ook. Dat heet Techapella. Dat is echt zo'n ja, Daniel die begeeft het.
Ja, nee, ik zit echt te denken, wat zou Uber hebben? Maar Uber Beats, dat kan natuurlijk niet, want je hebt al Airbnb. Dus dat is wel een beetje jammer. Ja,
je hebt Airbnb, maar LinkedIn heeft Intune en Pinterest heeft Pintune. Dus je moet al
bloedhekel aan elkaar. Ja. Weet je gewoon wel.
Ja.
Fist fights.
Zit jij nog in die groepen van Google of mag dat dan niet meer?
Sowieso zat ik al een tijdje niet meer in Mountain View, waar gerepeteerd wordt voor de groep waar ik bij zat. Dus toen ik naar San Francisco verhuisde, heb ik mijn eigen groep opgericht. En het leuke is dat ik heb dat toen met mijn toen nog niet vriendin, maar nu inmiddels wel vriendin gedaan. En we hebben besloten, weet je wat, we bellen gewoon de mensen die vroeger in die techwereld zongen, maar nu dat niet meer kunnen omdat ze tegenwoordig bij start-ups zitten en dergelijke. En die bellen we op, alle leukste mensen die we ons kunnen herinneren. En die zeiden allemaal ja, dus toen hadden we opeens een knallend goede groep in no time. En omdat je dus kan vissen in de talentenpool van iedereen die niet bij een groot techbedrijf zit en iedereen die bij een groot techbedrijf zit, maar liever niet daar wil zingen. Heb je een enorme pool kandidaten. Dus we zijn inmiddels 17 mensen, waaronder 2 beatboxers. Nou, kijk alleen even naar die 2 beatboxers. De ene ervan heeft een paar jaar geleden 8e in de wereldkampioenschappen beatboxen gewonnen. En de andere gaat dit jaar en is een titelkandidaat. Dus het is je hebt gewoon enorme keuze aan zangers. En omdat, kijk, als je bij Google werkt en je vertrekt, dan moet je ook vertrekken bij Googapella. Of als je bij de andere a cappella groep zit binnen Alphabet, dan moet je weg bij Alphabet.
Ik blijf die naam echt zeggen.
Ik ben nog steeds benieuwd, weet je wel. Ik heb kom, we gaan er nog meer vragen.
The gift that keeps on giving.
Ja, ja. Nou, ik heb er eentje. En jullie zijn oud genoeg om hem te weten. In ieder geval jullie 2. Microsoft.
Voor de duidelijkheid, hij wijst nu op Daniel en Floor.
Ja, want wij zijn allebei, zeg maar.
Want dat zijn, jullie zijn de
over de 40. Voorbij de 3. Oh.
Microsoft heeft een barbershop groep. Dus dat is een ouderwetse stijl muziek. Bestaat inmiddels al zo'n 25 jaar, die groep of zoiets dergelijks. En die heten de Bald Boys. Snappen we die pun?
De Bald Boys?
Ja. Als je nou 25 jaar geleden het internet opging, dan gebruikte hij een modem. Ja.
Ik dacht, de AUD boys.
B-A-U-D
boys.
B-A-U-D boys.
Ja, nee.
Ik zou de Bzad boys doen.
Ja, nee. Ik heb de tegenhanger, de UART boys. Zoiets, ja.
Maar wat ik vooral hoor, is dat jij wilde dus een a cappella groep. En dan heb je dus iets bedacht, waarbij je dus gewoon een hele nieuwe markt voor a cappella zangers hebt aangeboord.
Ja.
En toen je iets met lenzen, samen met een vriendje had je iets met lenzen. En ook daar vind je een nieuwe markt.
Ja,
als jij nou op dinsdag boodschappen gaat doen, sta je dan ook in de supermarkt en denk je, oh, hier kan ik geld aan verdienen. Oh, hier kan ik wel iets mee verzinnen. Is jouw leven één grote vorm, één grote onaangeboorde...
Wacht, ik heb een lijstje met goede ideeën.
Okay, als dit niks wordt, dan...
Ho, bewaar dit eventjes voor na de show, alsjeblieft.
Okay,
die luisteren mensen naar, daadwerkelijk.
Na de show, ik mag dit... dit mogen jullie van mij allemaal hebben, hoor.
Ja, maar even.
Onze luisteraars niet. Alleen voor dit is de Patreon only track. Krijg je Robert Jans live.
Ja, na de show nemen we eventjes mijn highlights van mijn goede ideeënlijst op. Ik beloof het is puur goud, jongens. Echt puur goud.
Ja, het stroomt de kraan uit. Oh, nee.
Dan gaan wij ondertussen even verder naar lunch/Olymp.
Ja.
Floris.
De titel was eigenlijk Rusland heeft een enge satelliet.
Ja, maar ik vond de titel van het ding zelf zo leuk.
Ja, dat komt. Hij heeft een soort van 2 namen, dat ding. De een noemt een lunch en de ander noemt een Olymp.
Leid hem even in voor iemand die nu geen idee heeft waar dit over gaat.
Wat er eigenlijk aan de hand is, is dat er in geo-orbit, zoals dat zo netjes heet, dus in een baan rond de aarde, zweven enorm veel satellieten.
En er is een manier om in de gaten te houden of die satellieten bewegen en waarheen dan. En er blijkt er eentje te zijn en dat is een Russisch satelliet. En die noemen ze de ofwel Lunch ofwel Olymp. En die is vrij veel in beweging. Veel meer dan andere satellieten. Dus die verandert vaker van baan. En wat hij nou doet is, die beweegt naar een satelliet toe die er al hangt. Die gaat daar dan heel vlakbij hangen. Zo, een week of zes. Dan gaat hij weer weg.
In mijn hoofd hangt hij er dan naast. Maar in de ruimte is zo'n relatief begrip.
Ja, daarom. Maar dat kan dus heel dichtbij zijn. Het kan ook een paar honderd meter zijn. Dat weet ik ook niet exact. Maar het rare is, het is dus een satelliet. Die zoekt een andere satelliet op. Die hangt daar dan een tijdje bij rond. Niemand weet wat hij doet, want dat kan je niet zien, zullen we maar zeggen. En dan gaat hij weer weg.
Ja, ik zeg Moonraker.
Ja, nou, ik had een collega die daar ook over begon. Zei, ja, had wel slim geweest. Maar wat ik me dus...
Voor de film, voor de niet-filmliefhebbers.
Ja, en mensen onder de 50.
ja, ik heb laatst...
Ga je Bondfilms kijken?
Precies, ik heb laatst de oude Bondfilms gekeken. Moonraker is een Bondfilm waar er een stel... is het Moonraker? Het is niet Moonraker. Het is...
On Her Majesty's Secret Service?
Goed, er is een oude Bondfilm.
Ja, goed zo, dankjewel.
Lekker bezig. En daarin worden er satellieten gevangen door een raar soort ruimtestationnetje, zeg maar. Er wordt een raket afgeschoten die dan satellieten gaat halen.
Eerlijk, na Moonraker klinkt wel logisch.
Ja,
zeg maar
dat is weer een andere ruimtebond, volgens mij, denk ik.
Maar goed, je hebt dus dat zou aan de hand kunnen zijn. Maar Floris weet dus eigenlijk niet wat dat ding doet en of het wel of niet gevaarlijk is.
Nee, maar ik heb dus vanuit onze Slack een artikeltje voorgeschoteld gekregen. Op een website waar ik nog nooit van gehoord had. Was het c4ismnet.com.
Slinger eventjes de credits naar degene die jou dat artikel heeft voorgelegd.
Ja, die weet ik dus even niet. Dus dat spijt me echt heel erg. Maar ik vond het wel heel interessant. Dus ik heb me daar een beetje in verdiept. Of wat meer over geprobeerd te lezen, moet ik zeggen. Want verdiepen gaat wel verder dan dat. Maar dat ding hing dus het allerlaatste rond naast een satelliet van Intelsat. Intelsat nummer 17. En Intelsat is een bedrijf en die zorgt voor onder andere videobroadcasting. Maar die hebben een soort van... supergroot netwerk wat echt de hele wereld omtrekt en via wie ze ook bijvoorbeeld kunnen satelliet bellen en zo. Mm-hmm. En dan is er dus ineens zo'n satelliet naast en die zit in jouw vaarwater, zullen we zeggen. En die kan eigenlijk diezelfde signalen opvangen. Maar je weet niet wat die satelliet doet. Dus je kan nu echt alle conspiracy theories die je kunt verzinnen erop loslaten.
Ja, heel voorhand liggend is want satelliettelefonie staat bekend als heel veilig, toch?
Ja.
Als in moeilijk af te tappen, et cetera.
Ja, is wel goed encrypted.
Ja, maar op het moment dat je het signaal gewoon met een andere satelliet zou opvangen, dan kan je in ieder geval een poging gaan wagen om die encryptie met je testen.
Nou kan die encryptie goed genoeg zijn. En dat is die ook, kan ik jou betrouwbare bron vertellen inmiddels. Want dat heb ik uitgezocht.
Ik dacht je ging zeggen, dat heb ik uitgeprobeerd. Lukt het niet?
Nee.
Ik heb er zeker 5 minuten naar gekeken.
Nee, ik kan dat niet. Nee, maar we hebben het over 10 kilobit sleutels.
Dus dat is niet de grote worry.
Nee, dat is niet de grote worry. Maar we weten dus gewoon letterlijk niet wat hij doet. Het kan zijn dat er dus een Russen zijn die hebben ontdekt dat de meeste satellieten op een bepaald OS draaien. Laten we zeggen een of andere Linux versie of zo. Dat ze een Zero Day hebben gevonden en dat ze dus een satelliet de lucht in hebben gestuurd om die Zero Days op die andere satellieten te injecteren.
Wardriver, maar dan in de lucht.
Ja.
In de ruimte.
Dat zou dus kunnen. Je weet het niet. Huh. En dat vind ik dus echt heel boeiend. Dus ik heb echt iets van, is dit nou oorlog? Ja, misschien. Maar we weten niet wat hij doet. Dus...
Ja, maar dat is...
Dat is een beetje koude oorlog nog dan.
Ja, maar dat is, sowieso is dat toch tegenwoordig als je kijkt naar digitale hacks over en weer. Het is permanent de vraag. Hebben we nou oorlog tussen Rusland en Amerika over election interference en energiegrids die gehackt worden enzovoort? Of is dat gewoon het new normal? Of ja,
dat is het. Er zijn allerlei dingen aan de hand die in vervlogen tijden wellicht genoeg aanleiding zouden zijn geweest voor een oorlog. Alleen we zijn inmiddels zo bang voor de allesvernietigende krachten die we inmiddels allemaal in huis hebben. We weten zo goed wat een oorlog zeg maar zou betekenen op het moment dat het inderdaad helemaal fout gaat. Dat we ongelooflijk veel van elkaar kunnen hebben voordat er een keer iemand gaat zeggen van en nou is klaar.
Ja,
dus weet je, al die dingen, dus je zegt het goed. Ik denk inderdaad de new normal. Ik denk dat ze heel veel bij elkaar kunnen flikken voordat er een keer echt een crisis zou zijn op militair gebied, zeg maar.
Ik hoop het.
Ja, nee, ik ook. Maar kijk, dus, maar nu weten we het van deze. En dit is dan een Russische. We weten niet of er nog meer zijn. Want niet alle satellieten zijn bekend. Soms worden soms worden er in één payload meer dan één satelliet gelanceerd.
Ja, want ik wil zeggen, je weet natuurlijk wel.
En een satelliet hoeft maar 30 kilo te zijn.
Ja, maar worden niet min of meer alle objecten getracked als low Earth orbit?
Ja, maar dan staat er unidentified designer.
Ja, oké. Okay, dus dan zou het een stukje ruimtepuin kunnen zijn of toevallig
beweging.
Of
dat ze denken dat het een satelliet is die vroeger kapot is gegaan en in twee is gegaan of iets anders.
Ja.
Weet je, daar zijn wel dingetjes over. Maar deze kunnen ze dus heel goed trekken. Ja. We zien dus dat hij heel veel beweegt. En dat
misschien is het gewoon een hele eenzame satelliet. Ik wil gewoon een vriendje.
Gewoon een vriendje. Zo. Ja, aan speed daten.
Komt hij elke keer in de buurt, begint hij een liedje te zingen. In de hoop dat iemand anders het beantwoordt.
Ja, dat kost toch heel veel brandstof om zo'n ding heel veel te laten bewegen. Dus op een gegeven moment is dat op.
Ja.
Op een gegeven moment houdt dat gewoon uit zichzelf een keertje.
Oh, dus dit probleem lost zichzelf straks op.
Op een gegeven moment wel, ja. Dan kan hij gewoon niet meer.
Nou, heb ik recent geleerd dat het niet veel brandstof hoeft te kosten. Want je moet alleen inertia geven. En als je hem weinig inertia geeft, dus weinig brandstof gebruikt, dan beweegt hij langzamer, maar beweegt nog steeds.
Ja, oké. Okay,
dus je verandert eigenlijk een baan.
Maar je moet het wel heel precies doen, want één minuscuul stuurfoutje en je karamboleert van andere satellieten uit zijn baan.
Ja.
Tot we allebei.
Dat is misschien ook niet erg.
Dat hoeft niet erg te zijn.
Dat is volgens mij waar wel in, zeg maar, in Star Wars begrippen, Space Force begrippen, wat bij de meeste vreesvaart dat het vrij eenvoudig is om andermans satellieten uit de lucht te halen, omdat er niet heel veel voor nodig is om een ding een paar tikken opzij te geven en dan is hij of stuk, of dan stort je op een gegeven moment gewoon in een dampkring in en dan verbrandt hij uit zichzelf wel.
Ja, ja. Ik zeg you only live twice.
Juist.
Dat is wel een Bondfilm waar ik aan dacht.
Dat was hem inderdaad.
Daniel zat ook al heel tijd te zoeken. Ja. Nee, maar ik heb dus vanmiddag met iemand gebeld die zit in de ruimtevaarttechniek. En ik mag helaas niet vertellen wie. Maar
André Kuipers.
Iemand die daarin zit.
Wubbel ook.
Maar die is al best wel dood. Een tijdje ook. Maar die vertelde dat we lasers hebben hier op aarde die zo sterk zijn dat als je hem op een satelliet mikt en je weet een beetje slim te mikken dat je zo'n zonnecellencollector raakt, dat je die gewoon naar de kloten kunt helpen.
Ongetwijfeld, ja.
En dat doen ze met, wat zei je nou? 300 tot 350 watt lasers. En daarmee kan ik eigenlijk ook gewoon door een betonnen paal heen zagen. Maar die, ja, ploep. En je hebt een laser uit de lucht. En niemand die dat ding ooit heeft gezien.
Eigenlijk gewoon een hele grote lightsaber.
Ja.
Ja.
Vet.
Nou, ze hebben die dingen toch ook een keer ingebouwd in een Boeing 747. En daarmee ICBM's uit de lucht geschoten als een test. Dat moet ook in een paar seconden moet je daar een gat in branden. Want anders dan is dat ding ook weer enorm verschoven. En goed, misschien dat ze dat wel gewoon tracken. Maar in ieder geval kunnen we over heel veel kilometers lasers afschieten tegenwoordig.
Ja. Maar even afsluitend, spionerende satellieten en zo. Zeg maar, is het iets waar jij je druk om maakt, Floris?
Ja, twee dingen. Eén, is het nou oorlog en wat doet ding daar, zeg maar, als één? Maar twee, waarom hebben we eigenlijk nog geen echt afspraken over oorlog in de ruimte?
Zijn die er niet?
Nee.
Volgens mij zijn de afspraken dat boven de ruimte geen militair gebied mag zijn.
Ja.
Dus geen wapentuig in de...
Totdat iemand op een gegeven moment meer wapentuig in de ruimte heeft dan de rest. En denkt van oké, maar nu is het dus wel.
Ja, nu is het van mij. Doei.
Ja, dus, ja, waar trek je dan die grens? Kijk, in dat You Only Live Twice-achtige satellietkapers, dat lijkt me wel vrij duidelijk. Maar, Star Destroyers en zo. Maar oké, een spionagesatelliet?
Ja, precies. Nee,
hebben we al. Een satelliet die ik gebruik om drones te besturen.
Hebben we ook al.
Ja, dat draait allemaal mee in dat hele militaire apparaat al eigenlijk.
Ja, zeker weten.
Ja, maar je zou dus een satelliet de ruimte in kunnen brengen met een relatief kleine laser erop. En die kan je gewoon voeden vanaf zo'n zonnecellencollector, zeg maar. Een zonnecollector. Daarmee schiet je een andere collector naar de poep.
Dat was uit Austin Powers, toch? Die giant laser.
Ja, maar dan doe je het in de ruimte met je eigen. Maar dan kan je dus gewoon een hele berg satellieten die om jou heen een beetje dwarrelen, zeg maar. En die kun je gewoon kapot maken. Mm-hmm. Dat vind ik scary shit.
Nou, volgens mij is een satelliet kapot maken kan al een hele tijd. We hebben raketten die je heel makkelijk zover kan krijgen dat ze zo'n ding uit de lucht schieten.
Ja, maar die vallen op.
Die vallen wel op, inderdaad.
Ja, zo'n lampje, zeg maar, de lucht in schijnen.
Ja, dat is inderdaad wel wat subtieler.
Zeker overdag.
Ja.
Ja, dat zie je toch minder goed, denk ik. Ik heb een rare streep gezien.
Volgens mij kan het nog veel makkelijker. En dat is gewoon een paar ladingen ruimtepuin in die baan brengen. Want uiteindelijk is het nog best wel vol. Ja. Daarboven.
Maar dan haal je ook je eigen uit de lucht.
Ja, nee, je, bedoel, je moet niet te veel scrupules hebben ook over je eigen, eigen materiaal.
Nou ja, daarom dacht ik, als je dus gewoon zo'n laser aan en jij brengt een satellietenlucht in, hang je een laser aan en daar, die gaat gewoon piew, piew, piew om zich heen, zeg maar. Voordat ze doorhebben dat jij het was en jou de lucht uit hebben, kan je wrecking havoc hebben gehad.
Met dat geluid er ook bij, vind ik dan ja, maar wel
je,
belangrijk.
Ja, cool hè. Ten, maar, ja, bedoel, je kan
no,
dus,
no sound in space, guys.
Ja, maar ja, je kan dus wel GPS kan je zo teniet doen, bijvoorbeeld.
Ja.
Dat zijn niet superveel satellieten.
Nou, sowieso is het inmiddels bekend dat Rusland de mogelijkheid heeft om GPS volledig te storen.
Ja.
Dus als Poetin een keer ergens op bezoek is, dan liggen opeens alle schepen die daar in de baai voor anker liggen, 100 kilometer op een berg. Ja. En die hebben allemaal zoiets van, wat?
Doe maar even stoppen.
Ja, doe maar even stoppen. Hey, gek, we moesten hier niet echt links.
Ja, ja, precies.
Nee, stuurbord. Oh.
Wij gaan wel naar links, vaak naar beneden. Want vanaf de ruimte is het een kleine stap naar, naar de cyberspace. Oftewel internet. Hey, ook weer Floris, want jij was deze week heel erg op dreef met het vinden van leuke dingen om over te praten. De content creators op internet, die hebben een probleem.
Yes, sir.
En dat probleem is, dubbele punt.
Er zijn eigenlijk twee.
Dat is het mooiste begin. Wat is het probleem? Er zijn twee problemen.
Ja, nee, content creators zitten in de shit. Want eerst werd bekend dat er heel veel data werd verzameld. Onder andere over kinderen die bijvoorbeeld op YouTube rondhangen. Of Insta of andere kanalen. En dat mocht niet meer. En toen kregen ze bij YouTube een boete. En die was, even uit mijn hoofd, $170 miljoen.
Dat is bijna geen boete. Dat is één lunch.
Ja, nee, ja, oké. Ik heb zoiets wel eens tegen KPN gezegd. Ik kreeg een boete van €30.000. Toen zei ik, ja, dan geef je elke maand aan boter uit in de kantine. Weet je?
Ja.
Dit merken jullie niet. Nee, dat merken ze niet echt. Maar het signaal was natuurlijk wel duidelijk.
Ja,
en dat moest ook gegeven worden. Dus dat was de eerste. Het werd moeilijker om data te vergaren over kinderen. Of in ieder geval over profielen waarvan niet bekend was of ze 12 jaar of jonger waren. En toen kwam er een tweede truc. En die tweede truc die was eigenlijk nog ietsje lulliger. Omdat ze niet meer zo goed reclames konden verkopen, gingen ze iets anders doen. Namelijk een soort van sponsored content. En zeker die grote influencers, die hebben vaak eigen merchandise. En daar gaat het vrij veel over. Zeker die hele smerige Paul Logan. Die schijnt zeker 50% van zijn tijd in zijn video's te besteden aan zijn eigen merchandise.
Zo.
Dus dat is best wel sick shit.
Dan heb ik zo meteen nog iets te vertellen over merchandise. Maar ga gerust verder met je verhaal.
Ja, maar dat is coole merchandise. En je hebt bijvoorbeeld Ryan's Toy Reviews. Ik hoop dat je het niet kent, want het is helemaal niet om aan te zien. Maar dat is dus gericht op kinderen. Zijn jochie van 7. En die pakte speelgoed uit. En dat is met name zijn eigen gebrande speelgoed. Maar jij als 5-jarige kiddo, er wordt van tevoren wel gezegd, hey, ja, kijk, we gaan het even hebben over ons eigen shit. Ja, die heeft niet door dat hij eigenlijk gewoon één grote reclamefilm zit te kijken.
Ja, precies.
Dus dat moet nu ook een beetje aan banden worden gelegd. Dus daar is weer een andere actiegroep mee bezig. Maar dit heeft ook effect op contentmakers die bezig zijn met games of die zich richten op make-up of op een groep, weet ik veel, 35 tot 55-jarige vrouwen die willen beginnen met breien of zo, weet ik veel.
Mm-hmm.
Dus zo'n olievlek begint zich te verspreiden en dat heeft heftig effect op wat je als contentmaker kunt doen en hoe je jezelf kunt monetizen.
Maar is het alleen de beetje smerige contentmakers die dus inderdaad 50% van hun tijd lopen te praten over merchandise? Of heb je het ook over met Nerds om tafel moet nu straks op zijn tellen passen?
Nou, wat ik eruit begreep is dat je heel duidelijk moet zijn wanneer het over reclame gaat en wanneer niet.
Ja.
En dat eigenlijk
En dat moet ook gepast zijn voor de doelgroep. Dus zelfs een klein kind moet snappen dat er nu reclame is.
Ja, dus als wij dadelijk gaan zeggen van hey, we hebben een shop, daar kun je merchandise kopen. En daar krijgen wij een beetje centjes voor. Nou, dan moet dus duidelijk zijn dat je dat doet voor ons. Om ons een beetje te helpen. En omdat jij dan een cool shirt hebt met ons logo erop. Nou, en in dit geval, als jij dus Unbox Therapy gaat kijken. Die zegt wel altijd van tevoren van hey, ik heb dit ding opgestuurd gekregen. En soms zegt hij, ik heb dit gekocht. Maar is dat genoeg melding?
En is dat begrijpelijk voor een jongere doelgroep?
Ja.
Zijn die überhaupt in staat om dat onderscheid te maken?
Ja,
in veel gevallen niet. Zeker niet bij een echt, zeg maar, onder de 7, 8 jaar wordt dat gewoon wel heel erg lastig.
Ja.
Die kunnen dat gewoon niet plaatsen. Ja. Dus de facto betekent dat, daar kun je geen daar kun je gewoon geen enkele vorm van advertising meer op kwijt.
Ja.
En dat is nu het discussiepunt. Er zijn dus mensen die zeggen, door de regels daar zo scherp te maken, ga je mensen gewoon hun broodwinning mee afnemen.
Ja, nou, je krijg je dus minder content ook.
En aan de andere kant is er natuurlijk gewoon een hele, zal er een bepaalde stem zijn die zegt, dit is een goede ontwikkeling, target op kinderen is nooit een goed idee.
Ja. Ja, je krijgt een soort reclamecodecommissie-achtig systeem, zeg maar.
Dat
ja.
is op zich wat anders, hè? Die bepalen of de inhoud van de reclames wel oké is. En bepalen op zich niet waar geadverteerd mag worden.
Nou, het is een hele interessante, want ik had laatst, laatst een discussie over YouTubers. En dan inderdaad, je hebt ook in Nederland en natuurlijk ook in Amerika en overal een aantal hele grote YouTubers. Maar die hebben over het algemeen een... vrij jonge scharen fans. Hè. Dat zijn allemaal kinderen tussen de 8 en of nog jonger zelfs en 13, 14. Daar zit echt wel het grootste deel van de mensen die elke dag naar de Enzo Knols van deze wereld kijken, zeg maar.
Of naar Ninja.
Ja, volgens mij heb ik die zelfs vorige week met meester Sander nog even over gehad. Mm-hmm. En die zei ook al van ja, want ik zei toen van ja, oké, maar hoe interessant is het nou als je, ik weet toch niet zeker of het met meester Sander was, doet er ook even niet toe. Ik zei, hoe interessant is het voor een grote partij om te adverteren bij een YouTuber die voornamelijk bekeken wordt door kinderen? Want die zijn niet kapitaalkrachtig, maar die zijn ook al... Toen krijg ik meteen de repliek van, ja, maar vergeet niet dat de ouders meekijken. En als zo'n kind iets ziet en wil het hebben, dan is het gewoon non-stop papa, mama. Nou, dat hoef ik jou niet uit te leggen waarschijnlijk. En
ja, bij mij valt het gelukkig wel mee. Maar als je door de supermarkt loopt en ze zien iets van Woezel en Pip.
Ja,
nou en ze kijken altijd Woezel en Pip reclames. Ik wil die van Woezel en Pip.
Nou ja, ja. En dat hele trucje van de kinderen over de streep trekken en die gaan daarna wel de ouders over de streep trekken, dat wordt eigenlijk ondermijnd met wat er nu een beetje aan het gebeuren is in deze verhalen.
Ja, nou ja, ondermijnd. Er wordt feitelijk gezegd, dat is misschien niet wenselijk.
Maar dit is natuurlijk niks nieuws. Dit gaat al terug naar, ik stond vroeger,
maar er zijn
ik stond vroeger om 8 uur op een telekist te gaan kijken en in de reclameblokken alleen maar speelgoed.
Ja,
dat is ook
Haribo.
Het enige verschil is natuurlijk wel dat ik natuurlijk wel wist dat het reclame was, ook toen ik jong was.
Ja, precies. Dat is wel een groot verschil. Ik denk dat je toch... op hele jonge leeftijd is het heel moeilijk om te snappen dat er iets is als commerciële belangen die je proberen iets te verkopen, terwijl het niet in je eigen beste...
Maar Carlo en Irene hadden gewoon een fles Coca-Cola op tafel staan, want Coca-Cola was de sponsor. En dat is natuurlijk dan ook voor kinderen. Coca-Cola is cool, want Telekids heeft Coca-Cola. Dus dat is dan net zo goed.
Ja, maar kijk, maar in dit geval zou het zijn Gertje. Die alleen maar snoepjes wil van Pedigree Paul.
Hallo, Gertje.
Ja,
Samson is de hond, hè?
Samson?
Ja, weet ik. Gert van Hulst ook die snoepjes eet.
Nee, maar hij kwam precies op toen ik net...
Dit is echt een hele rare knock-off, Samson. Hallo, Gertje. Ik ben een beetje vervangen, zeker.
Het is wel budget, Samson.
Hieraan zie je dat ik eigenlijk net te oud was toen dat kwam. En nu mijn kindje daar niet naar kijkt. Nee, maar, maar het is dus eerder, laten we dan iets anders noemen, weet ik veel, Mega Mindy, die alleen maar Haribo snoepjes wil en daardoor kids meetrekt. En die kids weten niet dat het geval is.
Ja, maar deze discussie loopt op meerdere punten. Kijk, YouTube neemt daar best wel, of Google neemt eigenlijk best wel het voortouw in. Ik kreeg van de week de melding.
Dat zijn twee losse entiteiten tegenwoordig.
Kreeg de melding dat zelfs de Jeugdjournaal app was afgekeurd. Omdat die nog niet voldoende aan de nieuwe Google-richtlijnen voldeed.
Zo.
En er is nu toevallig vandaag, dus niet als je dit luistert, maar wanneer we dit opnemen, een mediadebat in de Tweede Kamer over de toekomst van de onder andere de publieke omroep moet zijn. En een van de belangrijke discussiepunten is van, moet jeugdprogrammering op publieke netten reclamevrij zijn? Nu is dat nog niet zo. Er zijn wel bepaalde strenge regels voor, maar de minister heeft al aangegeven, eigenlijk wil ik niet meer dat er op jeugdgerichte reclame op tv is. Ook vanuit het idee van we moeten die groep wat meer beschermen. Omdat ze inderdaad waarschijnlijk niet echt goed in staat zijn om dat onderscheid te maken. Mm-hmm. Ja. Het is dus, de commerciële hoeven zich uiteraard daar niet aan te houden. Die mogen in principe een beetje doen wat ze willen. Maar
nou, er is wel wetgeving, neem ik aan, op gebied van je mag bijvoorbeeld geen sigarettenreclame maken.
Nee, dat soort dingen. Je mag überhaupt geen sigarettenreclame meer maken.
We zitten hier in Nederland, niet Amerika.
Dat is sowieso verboden. Op een gegeven moment zelfs, volgens mij vanaf volgend jaar, mogen ook echt verpakkingen met logos niet meer. Dan moet het allemaal in anonieme verpakkingen gaan. Dat gaat er ook aankomen. Dus, zijspoor. Daar bestaan volgens mij geen generieke marktbeperkingen voor dingen die niet onder tabak en alcohol en dergelijke vallen. Speelgoed, ja, daar mag je in principe gewoon voor adverteren natuurlijk. Mm. Ook op jeugd gericht. Dus je hoopt een beetje dat daar een soort van cordon sanitair komt. Waarbij de marktpartijen gezamenlijk zeggen. Oké, dit doen we gewoon niet meer. En dat in YouTube ook al commerciële omroepen en ook het publiek omroep, daar eigenlijk allemaal samenwerken. Oké, we moeten kinderen een beetje in bescherming nemen tegen al die sluiken, dus aangestegen reclame.
En dan ook wel interessant, gaat YouTube in Nederland dan andere richtlijnen handhaven dan YouTube in Amerika? En hoe zit het als er een Nederlands kind naar Amerikaanse filmpjes zit te kijken? Enzovoort.
Die advertising is wel lokaal, hè? Dat dan weer wel. Ja, die product placement dan weer niet.
De product placement absoluut niet.
Nee, dat dan weer niet.
Maar je hebt een taalbarrière waar je op jonge leeftijd nog op kan rekenen.
Ja, dat wel.
Ja, nou ja, dat in hoeverre dat een barrière is, dat valt dus wel mee. Want als je dus mijn 3-jarige nichtje achter een iPad zet en die klikt dus gewoon, die heeft dus helemaal door hoe YouTube werkt, die klikt gewoon steeds next. En op een gegeven moment zit ze naar de Arabische versie van Disney filmpjes te kijken of de Franse versie. Interesseert er niks, dan de poppetjes maar gewoon. Ze luisteren toch niet meer wat ze zeggen. Dus als de poppetjes maar gewoon herkenbaar zijn, dan kijkt ze het toch wel.
Ja,
dus
precies.
In die zin kun je er wel op rekenen dat jonge kinderen ook buitenlands content bekijken.
Ja, taal is een beetje secundair, ja.
Ja, inderdaad. Ik kan me voorstellen dat een goede content creator voor kids gaat ervan uit dat er soms niet eens het geluid aanstaat of iets dergelijks.
Iemand die gewoon vrolijk kijkt en een beetje aan het zwaaien is al snel leuk om naar te kijken.
Precies, en als
kinderen.
Die dan een bepaald speelgoed in de handen heeft, is dat toch al een succesvolle product placement.
Extra punten.
Nou, ik denk dat het ook weer een beetje een ongoing dingetje is. En ik denk ook dat het vooral goed is dat dit soort stappen worden genomen. Al is het maar om wat awareness te creëren. Ook gewoon bij mensen die het lezen en denken van, goh, toch maar eens even wat kritischer naar die filmpjes kijken.
Ja, maar ik kan me voorstellen dat er bepaalde grote YouTubers zijn die zoiets hebben van, kut!
Nou ja, en ook omdat er is natuurlijk wel, dit gebeurt al heel lang. Dit is al heel lang onderwerp van discussie. En daar zitten dan vaak nieuwe regels aan vast. En de nieuwe regels zijn vaak te streng. En dan wordt er een algoritme over de filmpjes heen gegooid die dan ineens een heel aantal filmpjes ten onrechte uit het... Want dat is dan wat er gebeurt. Als jij een YouTuber bent, je filmpje dat je uploadt. Als YouTube vindt, hey, deze voldoet niet aan de commercieregels. Dan word je uit de verdienmodellen gehaald. Dus je filmpje blijft wel online, maar je reclame komt er niet meer in.
Ja.
En dan verdienen die jongens of meisjes daar dus niets aan. En dat soort algoritmes zijn vaak te streng. Dus dan moet je weer in een uitzonderingprogramma zien te komen bij YouTube. Mm-hmm. En dat lukt dan wel, maar dat kan zeggen. Nou goed, dit is al een tijdje bezig. En dit zal waarschijnlijk ook nog wel even door blijven gaan. Wij gaan ook door, namelijk heel kort naar het onderwerp van de luisteraar. Want ik heb vorige week geleerd dat we dat tegenwoordig doen. En,
dus het heeft nog niet helemaal een vaste positie verworven in de hoofden.
Nee, maar ik heb er eentje die we gewoon lekker heel kort tussendoor kunnen gooien. En Daniel, deze tackelen wij even met z'n tweeën. Want Dennis Jansen, die heeft aangedragen, bewijzen jullie nou eens dat nerds en sport wel degelijk samengaan?
Go.
Nou ja, is dat sport uitvoeren of sport kijken?
Nou ja, beide. Wij trainen allebei. Moet je kijken, Robert Jans afgetraind, jij bent afgetraind, ik ben er.
Ja, ben er. Aan het aftrainen.
Ik neem alles wat jullie niet in gebruik hebben qua lucht ongeveer in gebruik.
Daniel en ik hebben bij elkaar opgeteld zo'n, ik denk toch al snel 10 uur sport gekeken afgelopen zondagavond.
Gekeken. Zover ben ik niet gekomen hoor, denk ik.
Nee, geen 5 uurtjes?
Nee, dat heb ik niet gehaald. Nee, ik moest een beetje op tijd naar bed. Ja, tegenwoordig met een kind die lange avonden, dat zit er niet meer in hoor. Van dat je
Daniel een half jaar geleden heeft rustig met jou 5 uur meegekeken.
Ja, dat dan nog wel inderdaad. Ja, afgelopen zondag is het American Football.
Ik ben al blij als ik je 1 keer een kokos krijg.
Dat gaat wel een keer lukken. maar inderdaad, dat gaat zeker. Sport en nerds gaat zeker samen. Sterker nog, er zijn ook gewoon wel sporten die zich gewoon goed voor nerds lenen. Formule 1 bijvoorbeeld.
Ja, jullie hebben Formule 1 nerds aan tafel gehad van hier tot Tokio.
En sowieso, kijk dat. Joe van Burg is hier aan tafel geweest over Formule 1. De hoofdredacteur van VI, Pieter Zwart, is zeker een nerd en ook voetballiefhebber. Dus dat. En sowieso, als je eens een keer gaat kijken in onze Slack, dan wat onze Slack-kanaal is toch wel redelijk gevuld met nerds, durf ik. Want het is toch met nerds om tafel Slack-kanaal.
Is wel een kenmerk,
daar
inderdaad.
Zit behoorlijk veel sport. Er is een voetbalkanaal, er is een sportkanaal, er is een autosportkanaal. Dus ik zou zeggen, what more proof could we give?
Ik kan heel goed golfen.
Dat is
Dat
is ook een hobby.
Een nerd
met sport.
Nee. Ja, ik weet niet of het helemaal sport genoemd kan worden.
Ik vind het absoluut een sport. Want ik weet namelijk dat het slaan met een stok naar een bal nog best wel vermoeiend is. Dat heb ik wel eens gedaan. En daar ben ik meer moe van dan ik wil toegeven. Dus,
het is wel technisch ingewikkeld.
Ja, en als je dat niet... Ik doe het dus op kracht. Dan wordt het een moeilijke verhaal.
Je bedoelt het als een soort honkbal.
Ja, dat is moeilijk.
Dan gooit iemand die bal aan en dan wank jij hem weg met die...
Goed, dan gaan we door. En dit wordt een beetje uitdagend, want wij hebben, normaal gesproken nemen wij de moeite om heel keurig alle vragen van tevoren uit te zoeken en in een mooi lijstje te zetten. Maar dat hebben we niet gedaan, dus ik zit nu live even in het
zal ik aan beginnen, want ik heb er wel eentje.
Ja, dus de vragen van de luisteraars en Floris stapt af.
Ja, met Farhas, want ik moest het van hem vragen. Dus hij schrijft, the secret sauce for Tracer Scanner is that it learns from the data it gathers thanks to a cloud-based algorithm leveraging modern distributed systems computing. Hij zegt, heb je nou een smart blockchain in de cloud gemaakt?
Ja, alles behalve de blockchain. En dat geeft mij mooi even een moment om even te kankeren op blockchain. Want als distributed systems nerd... Oké, okay, het...
Ik ga even achterover zitten hoor.
Ja, precies.
Maak het kapot, Robert-Jan.
Het is jammer dat we geen bier hebben nu.
Haal wel lekker eventjes nog een spaatje rood. Nee, weet je, blockchain is zo'n ontzettend hype woord op dit moment. En dat is omdat het een hele gave nieuwe technologische ontwikkeling is.
Zonder gebruik.
En nou ja, dat is het ding. Er is voor zover ik weet één voordeel van die technologie die je met geen enkele andere gedistribueerde technologie kan halen. En dat is censuurbestendig zijn. Dus als jij, laten we zeggen, een bank begint à la Bitcoin, dan snap ik dat heel belangrijk is. Dat er niet eventjes iemand langs kan lopen en zeggen, nou, ik censureer deze transactie en die is nu nooit gebeurd. Dat snap ik. Dat is heel belangrijk. Maar noem nog eens een paar voorbeelden van plekken waar censuur echt niet mag kunnen. Nou, dan kan je het dus bijvoorbeeld hebben over journalistiek, maar... ja, goed, in de praktijk kan je ook weer naar een andere krant doorlopen. En uiteindelijk kom je wel bij iemand uit die je verhaal wil publiceren. Noem nog eens wat. En het ding is dat bijna alles waar tegenwoordig een start-up een blockchain tegenaan gooit, kan beter, efficiënter, sneller, goedkoper en betrouwbaarder door het met een klein beetje centralisatie in een ander type gedistribueerd systeem op te lossen. En het enige wat je dan krijgt, is dat er dus iemand eventueel de stekker uit het systeem kan trekken. En ik snap dat dat op bepaalde momenten totaal ongewenst is. Maar bijna alle startups kunnen dat toch. Want als die weglopen, dan valt die hele blockchain uit elkaar. Dus ja, ik snap het voordeel van blockchain niet helemaal. Maar al het andere, we zijn smart. We zijn in de cloud. En we houden inderdaad historische gegevens bij. Zij het in een gecentraliseerde database. En... Goed.
Het zijn wel, het is een smart blockchain in de cloud zonder de blockchain.
Zonder de blockchain, inderdaad. Ja.
Ik heb ook een vraag. En die wordt gesteld door niet een van onze luisteraars, maar door een van onze vaste tafelnerds, namelijk Joost, die er vandaag niet is. En nu ben ik zijn vraag even kwijt. Oh, dat is jammer. Ah, hier. Mis jij je oude broodheer, oftewel Google? En zo ja, waarom wel of niet?
Nou, het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen van jeetje, ik mis het gratis eten. Een plek om te werken en dergelijke is allemaal heel fijn. Kijk, het is heel fijn als er infrastructuur is om je werk te doen en dat je je dus niet zorgen hoeft te maken over dat soort stomme dingen. Ook dat ik weet nu hoeveel het kost om een advocaat een uur in te huren. Daar had ik bij Google geen last van. Maar wat ik denk ik het meest mis is de brede toegang tot gewoon hele gave mensen die je hebt. Er werken hele coole mensen bij Google. En die zijn allemaal bereid je te helpen als jij een vraag hebt over iets waar zij iets van af weten. Dus als er iets stuk is, dan loop je naar het bureau van de persoon die dat ding gemaakt heeft. En dan zeg je, hey, ik heb volgens mij een bug in de C++ compiler gevonden. Ik snap er niks van. En dan kijkt hij. Gewoon acuut. Hij of zij springt er dan direct in. Of als het wat minder urgent is, misschien de volgende dag. Maar je krijgt altijd van een competent persoon direct antwoord. En natuurlijk, sociaal gezien is het heel leuk om met een hele hoop van die interessante mensen rond te hangen. En dat heb je in een start-up wereld wat minder. Je kan natuurlijk naar 20.000 borrels gaan. En daar is dan de helft van de mensen saai. En 40% van de overgebleven 50% is dan wel aardig. En laten we zeggen dat 10% van de mensen daar zijn echt cool. Zeg maar Google niveau cool. Maar die moet je dus eerst vinden. En dat mis ik wel. Vroeger ging ik gewoon naar kantoor. Dan draaide ik me om. En dan zei ik, hey Thomas. En dan had ik een leuk persoon achter me zitten.
Een Thomas.
Ja. Ik, dus het was gewoon... De hitrate van interessante mensen was hoger.
Oké.
Okay. Daniel, heb jij ook een vraag?
Ja, ik heb een vraag van Stef. En Stef vraagt zich af of er nog mensen zijn die lenzen huren voor het filmen op film. Dus of ik... Zeg maar, analoog.
Ja.
En hij heeft nog een vervolgvraag. Wat zijn dan hun eisen?
Nou, ik moet dat eventjes vooraf zeggen. Ik weet niet heel veel over de verhuurmarkt zelf. Want ik kom van de technologiekant en ik ben een tool aan het bouwen. En ik weet een hoop.
Maar je
over...
weet meer dan wij, dat sowieso.
Nou goed, dus ik ga een poging doen de vraag te beantwoorden. Ja, er worden inderdaad nog ouderwetse filmcamera's op film verhuurd. En dat is lastig. Waar de meeste mensen dan naar op zoek zijn, is een vintage look. En als je denkt, oké, iedere lens is een penseeltje. Nou, iedere camera is ook onderdeel van dat penseel. Over het algemeen wissel je niet van camera tussen de scènes. Maar je kan wel kiezen om te zeggen, ik wil dat mijn film er ouderwets uitziet. Dus bijvoorbeeld Quentin Tarantino's Hateful Eight is allemaal op celluloid film geschoten. Omdat hij wilde dat het voelde als een oude western. En ja, dan kan je dat met een digitale filter enzovoort gaan doen. En dat zou een redelijk mens ook doen. Maar we hebben het over Quentin Tarantino. Dus die heeft zoiets van, ik sleep gewoon een paar van die stokoude Panavision camera's een berg op.
Erger nog, 8 en 16 mm zelfs, geloof ik.
Ja, het is in ieder geval nogal een operatie.
Ja.
En dus ik zie het niet heel veel meer gebeuren. Het is echt een arts project als je dat doet. Wat ik wel laatst tegenkwam was grappig. Ik was hier bij het bedrijf in Amsterdam. Het grote verhuurbedrijf in Amsterdam. Dat heet Camelot. Zijn fantastische kerels. Die hebben ons een hele hoop geholpen. Dus daar kom ik dan ook een hoop over de vloer. En die hebben een aantal testing bays. Waar voordat jij je apparatuur meeneemt. Zorgen zij dat je weet hoe je het in elkaar moet zetten. En dat je ziet dat het allemaal goed in orde is voordat je het meeneemt. Want je huurt voor duizenden en duizenden euro's aan apparatuur. Daar stond een kerel die zei, ja, ik wil heel graag een vintage film look voor mijn filmproject. Maar de fysieke film die in zo'n camera gaat is ontzettend duur. Dus wat deed die slimmerd? Die heeft digitaal zijn film opgenomen. Mm-hmm. En heeft toen bij Camelot op hun mooiste monitor één dag die film afgespeeld. En met vervolgens een ouderwetse filmcamera.
Die monitor opgenomen.
Waardoor die dus uiteindelijk dezelfde vintage film look had. Maar dan maar met één band film. Dus die heeft niet al zijn shots op film hoeven nemen en editen op film. Maar die heeft het gewoon overgespoeld als het ware.
Maar krijg je dan geen moiré en zo? Of?
Beeldkwaliteit is niet hetzelfde als wat je zou krijgen als je het direct op zou nemen. Het is echt een beetje een hack, maar ik vond het wel heel grappig bedacht.
Ja.
Dan heb ik nog een vraag, want hier bleven we lekker lang op hangen. Johnny wil graag van jou, en eigenlijk zie ik hem ook een klein beetje van Randall weten, want dan weet je misschien al waar dit heen gaat. Wanneer komt de nieuwe Net Mensen uit?
Dat is een goede vraag. Voor de leek. Bovenop de Slack zittende luisteraar. Net Mensen is een podcast die Randall en ik tot nu toe 3 keer hebben gedaan. Door eventjes internationaal te bellen. En dan gewoon even bij te kletsen. En goede vraag. Randall heeft nu weer een kind. Dus
Randall ook altijd met kinderen.
Precies, ja. Ik geef hem gewoon de schuld. Maar dat ik denk
volgens
dat
mij hebben jullie al niks meer sinds februari gedaan of zo.
Ja, het is wel ietsjes recenter dan februari. Maar het is inderdaad alweer een tijdje terug dat we de moeite hebben gedaan om
te plannen. Het maakt dus wel dermate indruk dat mensen nog steeds vragen van wanneer komt het volgende.
Ja, ik moet eens eventjes kijken naar de listener account. Misschien dat we inmiddels op de 3 cijfers per aflevering zitten.
Ja, volgens mij heeft mijn podcast app jullie er nu automatisch uitgedonderd.
Oh, dat zou kunnen inderdaad.
6 maanden niks nieuws, dan zegt hij, dan is het klaar.
Had ik idee.
Ja. Ja. Dat is wel jammer.
Vind ik terecht op zich. Want we hebben ook lange radiostilte. Maar het is niet dat we er mee gestopt zijn of zoiets dergelijks. Dus,
goed. Mag ik nog één vraag stellen? Of gaan we door?
Nee, jij mag voor mij nog best wel een vraag stellen.
Oké. Je bent nu, je hebt dus zo'n, je hebt een setup gemaakt en je bent nu aan de machine nummer 5 bezig.
Ja.
Hoe kom je aan je testobjecten?
Nou, dat is heel fijn dat we dus samenwerken met mensen in die industrie. Dus onder andere bij Focus, het bedrijf in Hilversum waar we mee samenwerken en waar we straks dus mee op de beurs staan in IBC. Die hebben gewoon kisten met lenzen liggen. Dus dan zeg ik, mag ik deze even lenen? Dan zeggen ze prima. En we hebben het nu zelfs zover dat als er een coole nieuwe lens binnenkomt, zeggen ze, hey, we hebben deze nu een dag liggen voordat de klant hem op komt halen. Wil je hem even door de scanner halen? Ja. Komt u maar.
Dat is wel vet.
Ja, dus ze vertrouwen nu ook de scanner zodanig dat ze zeker weten dat er geen schade gebeurt op die lens. Dat is ook wel weer fijn.
Okay.
In het begin mocht ik alleen maar met een hele oude lenzen testen. Voor het geval dat de arm met het lichtbronnetje erop viel of zoiets dergelijks.
Ja, kras op het achterste element en jammer, ching ching.
Precies, dus, want zo'n reparatie dat loopt al snel in de 10.000 euro als je even pech hebt. Dus maar nu mag ik ook met hun chique lenzen spelen. En okay. Dus daar halen we een hoop vandaan. En we hebben die partner hier in Amsterdam, Camelot, die heeft ons daar een hoop mee geholpen. Dus gewoon de kennissen in de markt lenen we die.
Oké, okay, cool, thanks.
Robert-Jan, je bent al een paar keer eerder te gast geweest. Dus dan weet je wat er van je verwacht wordt tegen het einde van de show.
Ja, ik zal mijn lijstje met tips eens eventjes tevoorschijn toveren.
Heb je die nu? Want anders vraag ik gewoon aan Floris om die van hem eerst te geven.
Ja, Floris mag wel beginnen.
Oké, okay, komt-ie aan. Ik heb een tip over een podcast, want ik luister tering veel podcasts. Deze podcast heet 1619. En dit gaat over episode 3. En de enige reden dat ik het weet is omdat hij in de Daily langskwam. In dit geval gaat het over het ontstaan van de Amerikaanse moderne muziek. Huh. En dat begint zo begin 1900 met slavenzang, met gospel. En dat gaat eigenlijk door tot, en ik weet de exacte term niet, maar een soort van yak rock in de jaren 70, die ook heel erg die invloeden mee heeft. Hmm. En dat is, ik vond het heel cool om te luisteren. En ik vond het ook fucking racistisch hoe het allemaal is begonnen.
Ja, nou ja, goed. Welkom in Amerika.
Maar met blackface on stage en de minstrels en dat soort shit, daar schrok ik echt een beetje van.
Zeg dus, nog eens, hoe heette die podcast?
1619.
1619.
Okay. Ja, en je kan ook de Daily luisteren van deze week. En dan moet ik even snel spieken. Volgens mij eergisteren, maar ja, van de 7 september. Dus die hebben ze in het weekend uitgebracht. Dat is wel een keer bijzonder. Dus, maar die is echt, ik vond het echt super tof om te luisteren met de hele historie. En heel veel muziekfragmenten die je eigenlijk bijna allemaal zult herkennen.
Cool.
Heb jij inmiddels je lijstje voor je?
Ja, ik heb er 4 opgeschreven. Maar goed, ik zal er eentje uitdonderen. Ja. Dus dan heb ik er 3. Dat is wel een beetje maximum.
Ja, oké, okay, is goed. Voor deze ene keer.
Ik ga gewoon op mijn sociale
credits. You drive a hard bargain.
Precies, ja. Nummer 1. Deze komt uit de start-up. Mijn scanner die draait op Raspberry Pis. En dus in iedere scanner zit een Raspberry Pi om alle hardware aan te sturen. Dus ik zat met het probleem van hoe zorg je nou een beetje scalable dat je, laten we zeggen, 1000 Raspberry Pis met het internet verbindt en dan software updates kan doen en OS updates en dat soort dingen. En daar is een fantastisch platform voor. Dat heet Balena. Balena.io. En mocht je nou ooit je afvragen, hoe run ik nou een beetje handig een Docker container op een Raspberry Pi? En wie weet nog wel meerdere Raspberry Pis, dan raad ik ze echt van harte aan. Je kan tot 10 apparaten er gewoon gratis mee spelen. Dus ik zou zeggen, check dat, balena.io.
Ik vind het echt heel fijn dat je deze tip geeft, want nu komen we dus nog achter dat je dus Raspberry Pis in dat ding hebt zitten.
Ja, precies.
Dat was tot nu toe nog niet op tafel.
Nee, we hebben het niet over dat soort hardware gehad in jouw.
Daarom vind ik het juist leuk. Toch eventjes. Een leuke tidbit.
Ja, we kunnen nog een dag doorpraten over dat apparaat hoor. En er zitten nog veel meer leuke gadgets in.
Let's go.
ja, we moeten zo de studio uit. Dus we gaan gewoon lekker door met de tips.
De B-kant. De tweede tip. Ik heb net een nieuw stelletje draadloze oordopjes. En tot nu toe ben ik er heel erg groot enthousiast over. Dit zijn de nieuwe Sony draadloze oordopjes. Die zijn net uit. Of in ieder geval kan je ze in Amerika nog steeds niet krijgen. Ze zijn gewoon daar uitverkocht. In Nederland kan je ze wel krijgen. Dus doe je winst. Ze heette de WF-1000XM3.
Ze weten toch echt wel pakkende namen altijd te verzinnen uit dat Sony.
Je zou het ook een orgasme kunnen noemen of iets dergelijks. Maar nee,
dan moet je telkens dan overheen bij de volgende versie. Ja.
En verwar dit niet met hun over-the-ear headphones, want dat zijn de WH-1000XM3's. Dus de WF
100XM3. Ja, volgens mij gebruiken ze al heel lang de WF-connotatie. Ik denk dat vroeger ook in-ears van Sony. Dat is mij ook al dat.
Maar het vette aan deze, het zijn de eerste volledige draadloze oordopjes die noise cancelling ingebouwd hebben. Ja, en dat werkt echt heerlijk.
Oh, dat zal best wat kosten dan.
Dat is in die 1000 range.
Ik geloof €250 voor een setje.
Oh ja.
Okay, voor jouw idee, ik heb een setje QC Wise in mijn zak zitten. Die deden €15.
Ja, maar vergelijk dit met AirPods. En dan heb je dus voor een paar eurotjes meer echt een veel, veel beter ding in je oor.
Ik heb ze niet voor geluidskwaliteit. Ik heb ze voor, als ik ze verlies, is het niet erg. Daar heb ik ze voor gekocht.
Nee, ik wil wel lekker echt gewoon muziek kunnen luisteren.
Snap je, ze zonnebrillen ook.
Dus. En ook op een
Nou, ik heb wel een JBL Quiet Comfort dingetje. Die neem ik alleen mee, gewoon op lange vluchten. Dat is voor de rest ligt gewoon thuis.
Ja. En dan mocht je iets nodig hebben om te luisteren, dan ga ik... Nou, er wordt niet heel vaak muziek getipt hier. Dus ik dacht, ik doe gewoon een band die ik gaaf vind. San Fermin is een Amerikaanse band die componeert hun muziek. Dus het is echt een beetje meer... Ja, hangt bijna tegen klassieke manier aan van hoe ze die muziek schrijven. Maar dan is het echt een band. En in plaats van een basgitaar hebben ze een bassaxofoon. En nou, allemaal coole instrumentatiekeuzes. San Fermin.
Oké. Okay. Daniel.
Ja, ik heb twee tips. Ik had eigenlijk eerst één, maar ik bedacht er net nog een tweede. De eerste is een robotstofzuiger. Die werd mij ooit weer via door iemand anders getipt. Omdat hij ook de top pick is bij de Wirecutter. En dat is de Eufy, of Eufy, hoe je wil hebben. EUFI 11S. En ik heb hem voor €139 gekocht op Amazon Prime Day. Dus je moet een beetje zoeken naar een aanbieding. Maar het is eigenlijk gewoon een fantastisch ding. Want hij is gewoon heel dom. Dus je hebt allerlei van die robotstofzuigers die dan echt helemaal een mapping gaan maken. En dan kun je ze met een app besturen. En allemaal shit die ook wel weer kapot kan. Maar deze is gewoon simpel. Hij gaat gewoon rijden. Hij zoekt gewoon een beetje at random zijn weg door je kamer. En als hij dan klaar is, dan parkeert hij zich weer. Er kan ook verder ook gewoon niet zoveel aan kapot. Het grote voordeel is, hij is gewoon niet zo... De S-versie is de slim versie, dus heel, heel laag. Dus hij kan ook onder de meeste tafels en bedden en kastjes kan hij gewoon doorrijden. Hij loopt bijna nooit vast. Ik heb hem nu een paar weken en hij bevalt me eigenlijk uitstekend.
Maar kan ik Oké Google schoonmaken doen?
Dat kan als je één versietje duurder bestel.
Oh, zelfs dat? Oké. Okay.
Ja, volgens mij is dit is dan echt het bottom of the range model. En er zijn op basis van dezelfde technologie is er ook een versie die wifi heeft. En er is ook eentje die dan ook appbesturing heeft. En die kan je volgens mij ook vanuit een Google Assistant aansturen.
Ja, nou ben ik wel geïnteresseerd.
Zegt je Google Assistant ineens, oké, wiping your hard drive now.
Dat is wel een
defragging.
Dat is wel een kans. Ja, ik ben erachter gekomen dat mijn Google Home gewoon schizofreen is geworden. Want die denk dus soms dat hij Amerikaans is en soms dat hij Nederlands is. Dus ik kon gedurende één avond gekoppelde opdrachtjes instellen. Zo kan ik good night zeggen en dan doet hij de lampen uit en leest je het nieuws voor en dergelijke. En een dag later, dat is dus niet in Nederland beschikbaar. Dus een dag later, toen kon ik dat niet meer. Aha. Dus ik heb het nu, het staat aan, maar ik kan het niet meer bewerken. Echt superhandig.
Ook in Amerika is het ding schizofreen. Want gewoon de eerste keer dat je het zegt, heeft hij zoiets van, ik heb geen flauw idee waar je het over hebt. Dan zeg je het gewoon nog een keer en heeft hij zoiets van, oh, oké. Okay.
Ja, superhandig. Maar dat is dat voor een andere keer. Dat is voor het renteblokje. Misschien is dat ook een leuk onderwerp voor een keer.
Dat is toch niet schizofreen.
Een ander is een film die ik van de week gezien heb. En die heet Demain tout commence. Dat betekent morgen begint alles. Dat is een Franse film. Hij is uit 2016, dus al wat ouder. Hij stond al heel lang op mijn lijstje. En ik vond hem nu op Netflix, dus ik ben hem toch maar gaan kijken. Waarbij ook de criminelen van Netflix besloten hebben dat dit in de categorie comedy moest vallen. Ik kan je één ding vertellen. Dit is zeker geen comedy. Maar ik vond hem wel echt heel mooi. Ik ga verder niet al te veel over het plot verklappen. Het komt erop neer dat een van de vlierenfluiter op een gegeven moment een one-night stand voor zijn deur aantreft met hier, dit is je dochter, tot ziens. En vervolgens volg je hem door hoe hij dat hele opvoeden oppakt en hoe hij eigenlijk samen met dat meisje opgroeit. Het einde ga ik je niet verklappen, dat moet je zelf maar kijken. Maar ik vond het in ieder geval een schitterende film.
Het zou nogal een spoiler zijn ook.
Ja, dan moeten we de spoilerhoorn weer aanzetten en zo.
Sure. Dan heb ik natuurlijk ook nog een tip. Ik heb er zelfs twee, waarvan één een echte tip en één een kleine huishoudelijke mededeling die stiekem ook een tip is. Mijn tip is Russell Brand Scandalous. Dat is eigenlijk al een hele oude stand-up show van Russell Brand. Uit mijn hoofd denk ik dat hij misschien al wel 10 jaar oud is. Maar ik kwam hem tegen op YouTube en ik heb hem weer aangezet. En ja, ik heb hem denk ik al 10 keer in zijn volledigheid gezien. En ik moest weer lachen. Gewoon omdat zijn delivery zo briljant is. Dat het gewoon te alle tijden grappig blijft. Ook al heb je het al 10 keer gezien. Dus ik zou zeggen, zoek. Als je hem op YouTube kijkt, dan heb je wel kwaliteitje aardappel qua video. Het is denk ik minder dan 64 of 63. Nou goed, heel weinig p. Het is echt een slechte beeldkwaliteit.
70 p.
Ja.
70?
10. Nee, staat dat? Het ziet er niet helemaal uit. Maar waarschijnlijk als je het op wat andere plekken gaat zoeken. Misschien staat het wel op Netflix, geen idee. Dan zie je hem in goede kwaliteit. Maar de grappen zijn gewoon goed. De show is goed. So Russell Brand, Scandalous. En dan hebben we nog even dit. Secret Santa. We weten allemaal hier wel aan tafel wat Secret Santa is, denk ik. Dat is een concept waarbij je met een hele grote groep mensen in een soort van pool gaat. En dan worden mensen aan elkaar toebedeeld. En dan mag je iemand een cadeautje sturen en iemand anders stuurt jou een cadeautje. En aan het einde wordt bekend wie een Secret Santa was.
Internetloodjes trekken.
Internetloodjes trekken. Voor wildvreemden. Ja. En toen hadden wij patron Wouter van Es. En die,
patron?
Ja, laat me nou een keer uitpraten, man. Die op het moment dat hij dit zei nog patron was. Maar toen hij dit...
Wouter, what did you do?
Toen hij dit bedacht, toen kwam Boba naar ons toe. En die zei, hey jongens, die Wouter, die is toch goed bezig op Slack. Zouden we die niet gewoon eens een keer admin maken? Dus inderdaad, Floris, we hebben het inmiddels over admin Wouter van Es.
Oh, hij is gepromoveerd.
Hij is gepromoveerd.
Zo.
En hij kwam met Secret Santa voor met nerds om tafel. Dus dat wil zeggen, we gaan in de Slack met een groep mensen dat dus doen. Dus je hebt tijd tot 25 november om je aan te melden. En daarna gaat dit allemaal beginnen. En als je je nu afvraagt, oh, dit is superleuk. Hoe kan ik hier aan meedoen? Nou, stap 1. Zorg dat je op de Slack zit. Dat is wel belangrijk, want anders gaat dit allemaal langs je heen. En stap 2, word patron. Want dit loopt allemaal in het patron-only kanaal op Slack. En daar word je sowieso aan toegevoegd als je patron wordt. En daar kun je vervolgens aangeven van, jongens, ik wil ook graag meedoen aan Secret Santa. En dan zorgen onze super scherpe admins ervoor dat je toegevoegd wordt aan het desbetreffende kanaal. Zoals gezegd, je kunt je tot 25 november aanmelden. Rob-Jan, jij woont natuurlijk nog steeds gewoon in San Francisco.
Ja.
Ga je hiervoor aanmelden? Dan hoop ik niet dat ik jou trek.
Ja, goede vraag inderdaad. Misschien dat we een Amerikaanse pool kunnen beginnen.
Nou, we hebben al iemand uit, Floris, help me even, Oostenrijk, Zwitserland.
Een Zwitser,
ja.
En we hebben een Canadees.
Als Bart, die hier ook wel eens aan tafel heeft gezeten, ja, zich aanmeldt, dan hebben we eentje in Canada inderdaad.
Ja. Heb jij van dus de week nog mee gegeten?
Ja, inderdaad.
Wat het budget eigenlijk voor de Secret Santa is? Was dat die 5000 euro die ik voorstelde?
Volgens mij is het 25 euro worden. Maar de sluitingsdatum van het aanmelden is 25 november. En volgens mij blijft die discussie ook wel soort van open tot 25 november.
Ja, ik zeg 25 voor, ja. Bitcoin.
Ja, wie weet wat dat tegen die tijd waard is. Niks waarschijnlijk.
Kan je ook altijd claimen dat je het toevallig op een goed moment hebt gekocht.
En mochten nu mensen zich nog afvragen van, ik moet dan dus mijn adres ergens achterlaten. Dat klopt, dan gaan we waarschijnlijk via Draw Names doen. Wat zoiets is als loodjestrekken.nl, maar dan wat internationaler ingestoken. Dus mocht je dat nou echt niet willen, dan is het misschien niks voor jou. Maar ik heb er zelf niet zo heel veel problemen mee. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Onze vaste tafelnerds zijn Daniel Kegel, Floris Diemel, Joost Schellevis, Randal Pelen en mijn naam is Jurian Ubachs. Onze gastnerd van vandaag was Robert-Jan Huisman. En Robert-Jan, nou ja, je hebt het natuurlijk al vaker verteld hier, maar nog even voor de volledigheid. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
Ik zou zeggen, volg mijn Twitter. Dat is @rjhacks. En daar staat verder niet zo heel vaak wat op. Maar als er echt een keer iets te melden is, dan zet ik het daar.
Zoals er bijvoorbeeld nieuws is over jouw bedrijf en de bijbehorende doos. Dan
ja, precies. Dan ik zal zorgen dat er daar een paar plaatjes op terechtkomen. En dan misschien dat ik volgende keer ook nog wel uit mijn hoofd weet wat ook alweer ons Twitterkanaal voor het bedrijf heet.
Ja, volgende keer dan wil ik gewoon dat je dat ding bij hebt.
Prima, als je hem helpt de trap op te tillen. Dan, hij
is zwaar natuurlijk, dat ik eventjes niet aankom.
Ik denk niet dat hij door de gang heel makkelijk komt.
Dat valt wel mee.
Goed, meer informatie over ons is te vinden op mnot.nl en daar vind je ook een pagina met tips over hoe je ons kunt steunen. Bijvoorbeeld door het achterlaten van een review in jouw favoriete podcast app. Helemaal nieuw op onze website is de winkel vol t-shirts. En ik heb net gehoord dat ik hier zeker de helft van de tijd over door mag gaan. Dus de winkel...
Vertel over je swag.
De winkel vol t-shirts, want het is mokken en andere swag om jouw uitrusting nog representerender te maken. Jezus, Randal, maak eens een normale tekst, man. Verwen jezelf met nieuwe kleren met ons welbekende blikje spaarrood. Er staat ook een link naar ons befaamde Slack-kanaal. En als je patron van ons wordt, dan ontvang je altijd een RSS-feed... zodat je reclamevrij kunt luisteren en toegang tot het patron-kanaal op Slack. Vanaf de $3 tier krijg je stickers, $5 bierviltjes... en vanaf $10 heb je altijd toegang tot onze live events. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer.